heropenen. Waar punt 4 is toegelicht en behandeld. Er worden twee zaken aan de Raad gevraagd. In eerste orde wordt er gevraagd om vast te stellen de aanpassing van het deel van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente. En in tweede orde wordt de goedkeuring gevraagd van de aanpassing van het deel van het meerjarenplan 2020-2025, zoals dit daarnet werd vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Ik neem aan dat de stemmingen over beide punten hetzelfde gaat zijn. Akkoord? Ik hoor geen bezwaren. Hetzelfde.
Ja, onthoud.
Twee keer stemming. Goed, dan denk ik dat we dat punt mogen afsluiten. Kunnen overgaan met de rest van de agenda. In punt 5, slopen van een bestaand schoolcomplex en bouwen van een kleuter- en lagere school Heidehuizen. Er is een ontwerpopdracht. Die is gegund aan het vermelde architectenbureau, gevestigde Turnhout. Er is in het kader van deze opdracht een bestek opgesteld. De uitgave wordt geraamd op 4.184.513,80 euro inclusief btw. En er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure. En er is ook een subsidie voorzien waar u de details van kan terugvinden, vermeld op de agenda. Aan de Raad wordt gevraagd om de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. Iedereen akkoord? Koen?
Voorzitter, wij keuren dat punt mee goed, maar we hadden een vraag daarover. Is er voorafgaande aan deze beslissing, want ondertussen is dat ook een budget dat serieus aan het stijgen is, van 2,8 ondertussen naar 4,2 miljoen. Is daar voorafgaande ook een soort van demografisch onderzoek geweest om te weten of er ook tegen een bepaald jaar genoeg leerlingen gaan zijn om die school te bevolken?
Schepen, Valgaren.
We weten sowieso dat demografisch Mol nog zal groeien. Dat weten we. En de insteek van het bestuur is in ieder geval dat we zorgen dat we een school hebben zo dicht mogelijk bij, in elk gehucht. Dat is eigenlijk de insteek. En in Heidehuizen hadden we geen volwaardige school. We gaan ervoor zorgen dat er wel een volwaardige school is. En die, daar is zeker potentieel om die school, om daar voldoende leerlingen te hebben. Daar gaan we vanuit. Dat is zeker zo.
Maar daar gaan we vanuit? Of dat is ook
daar is zeker een demografisch
studie
rond
geweest om te kijken van niet alleen Mol, hè, want inderdaad de bevolking groeit, maar ook effectief voor dat gehucht.
Ja, die is gebeurd, maar ik heb de cijfers nu niet hier, maar die is zeker in het begin ook, want wij hebben een bevraging gedaan en demografisch onderzoek is ook gebeurd toen. Maar dan spreek ik helemaal, als we de beslissing genomen hebben in 2020, bij het begin van de legislatuur, zat dat er ook bij in.
Ja, wat
okay.
Als je dus als je die cijfers wil zien, kan ik die wel opvragen.
Graag.
Kan ik die bezorgen.
Graag.
Zal ik dat doen.
Want als je die oefening gaat doen voor elk gehucht in Mol, dan komt bijvoorbeeld Donk ook nog eens aan de beurt. Hè, die ondertussen ook een groeiende bevolking hebben en een hele jonge bevolking, veel jonge gezinnen. En
op de as Milligem, Achterbos, Sluis, inderdaad, is Donk. De kinderen van Donk gaan of naar Milligem of naar Achterbos of naar Sluis. Dus ja, dat is een gekend.
Ja, en daar weten we zeker van dat er een heel grote groei aan jonge bevolking is in de Heidehuizen. Lijkt me dat wat minder, maar stuur de cijfers maar door dan. Hè.
Ja, die cijfers zijn ook niet laag. En Heidehuizen is zelfs groter dan Donk, hè. 2300 inwoners. Dus je ziet dat bijvoorbeeld Gompel, ik denk in 1700 inwoners, ook een volwaardige school heeft, denk ik, zelfs van elk leerjaar. Zit daar zeker voldoende capaciteit, daar zijn we zeker van. Van Donk naar de toekomst toe. Ja, wie weet, hè.
Goed, zijn alle fracties akkoord om dit punt te stemmen?
Mogen wij ook die gegevens alsjeblieft mee onze
fracties? Ja, kan je dat even indelen.
Misschien het is wel, het lijkt me wel eens nuttig gezien de wijziging in dit dossier, hè, want ik denk dat collega terecht wijst op een prijsstijging, dat we daar ook eens het verhaal daarachter krijgen. Hè.
Ja. Nu, de belangrijkste reden van de prijsstijging is, dat wil ik toch misschien nog eventjes toelichten, want die vraag is ook gesteld geweest, enfin, niet door jullie, maar die stelde ik mijzelf uiteraard ook. We hebben een volledig CO2-neutrale school, dus waar geen fossiele brandstoffen bij aan te pas komen. We gaan een groter aantal zonnepanelen voorzien dan strikt noodzakelijk. ook heel veel aandacht aan binnenklimaat zal besteed worden, wat dus ook door onze preventieadviseur ook gezegd wordt. Dus in de huidige scholen is het binnenklimaat, dat heeft corona ons geleerd, niet altijd optimaal, dus daar gaan we wel voor zorgen. Ook akoestische normen zijn heel stringent. En dan is het ook wel zo, en dat is misschien ook belangrijk, erfgoed heeft gevraagd om de ommuring te behouden. Normaal in andere scholen werken we vaak met staaldraad en palen en die dingen, maar dus die muur wordt heropgebouwd of wordt behouden, wat maakt dat het ook wel een duurdere kost is. Dat wou ik nog eventjes meegeven. Demografisch is het ook niet, Heidehuizen ligt ook helemaal niet ver van Mol Centrum, via de tunnel ben je ook zo op de, in de Heidehuizen, dus dat speelt ook mee, denk ik. Geeft ook veel capaciteit als we zien dat de scholen in Mol Centrum ook, het zijn niet onze scholen, het zijn scholen van het andere net, zowel gemeenschapsonderwijs als het vrije net, maar daar is het ook, daar is ook zeker over, ja, over bevolking zou ik niet zeggen, maar toch capaciteitsproblemen. Dus we kunnen met de Heidehuizen ook nog daar nog naar daar uitwijken.
Goed, zijn alle fracties akkoord met dit punt? Unaniem goedgekeurd. Dank u. Punt 6 betreft de aanstelling van een technisch traject, begeleider voor de sportcite Den Donk, waar 5 verenigingen actief zijn. U vindt ze allemaal vermeld op de agenda. De gemeente Mol wenst de sportcite te herontwikkelen, waarbij de saneringsproblematiek van de sportcite mee wordt aangepakt. De gemeente Mol heeft steeds een masterplan voor het project. En zoals blijkt uit het oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek, die op heden werd opgesteld, dient de site te worden gesaneerd. Ontwerpopdracht voor de opdracht aanstelling technisch trekbegeleider sportcite Donk werd gegund aan GDNA advocaten. En in het kader van deze opdracht werd een bestek door hen opgesteld. U vindt de verschillende vaste gedeeltes in dat bestek en het voorwaardelijk gedeelte vermeld op de agenda. De uitgave wordt geraamd op €200.000 btw inbegrepen en er wordt voorgesteld aan de raad om de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Iedereen akkoord? Thomas? Koen.
Ja, dank u voorzitter. Ja, we gaan dat goedkeuren uiteraard. Nu, we hebben gezien dat er een voorkeursvariant in zit. Die is hier ook al gepasseerd. Nu hebben wij van bepaalde clubs toch nog de opmerking gekregen, omdat er ook nu andere mensen aan tafel zitten of betrokken zijn in die clubs dan vroeger. Is daar nog ruimte voor verbetering? Ik veronderstel van wel, als ik de opdracht lees, en op welke mate gaan die clubs dan betrokken worden in dat traject? Dat is gewoon een vraag ter informatie.
Ja, we zitten regelmatig met de club samen en elke keer dat we een voortgegeven dossier is, spreken we ook met alle clubs. En daar worden nog regelmatig kleine aanpassingen aan gedaan. Allee, op tabula rasa kunnen we uiteraard niet meer maken, maar er zijn nog wel in de laatste varianten kleine aanpassingen gedaan op vraag van de club zelf. Dus dat is zeker nog mogelijk.
Koen, u had ook een tussenkomst.
Ja, ik had een vraag. Is dat bedrag reeds vervat in de raming of komt er nog extra bovenop? Want, allee... Het kan altijd maar stijgen natuurlijk. Hè. Je weet niet meer waar je gaat uitkomen op een duur.
Dat weten we in dit dossier. Jammer genoeg ook nog niet waar we gaan uitkomen. We hebben in het begin, toen we met het dossier begonnen, de vork kunnen geven tussen de €200.000 en de 27 miljoen. Ondertussen zitten we al aan 6,5 miljoen. De vork is al wat kleiner geworden. Dat is goed, we hebben wel een betere richting. Maar tegen dat we gaan kunnen aanbesteden, tegen dat we gaan kunnen beginnen bouwen, zijn we nog eens een paar jaar verder. Ik zou graag hebben dat het niet al te hard meer zal stijgen, maar ik heb geen glazen bol, jammer genoeg. Maar we hopen dat we een goede raming gaan kunnen maken en dat we ons daar zo goed mogelijk aan kunnen gaan houden.
Ja, en ik begrijp dat het bedrag volledig voor de last is van het bestuur, denk ik, hè?
Jammer genoeg wel, ja.
Goed, nog tussenkomsten. De andere Koen.
Ja, voor mijn eerste vraag was ook, inderdaad, het masterplan is dat gedragen door alle sportclubs daar, maar er wordt ja geschud, dus oké. Okay.
Ja, misschien
een handje
afschudden dan, maar...
Het antwoord is ja.
Dus het masterplan zoals het nu voor ligt, de sportclubs op die site zijn er al mee akkoord. Ja,
we zijn met een aantal varianten naar de sportclubs gegaan. Ze hebben zelf een voorkeur kunnen uitspreken, los van elkaar, want ze zijn apart naar elke sportclub naartoe gegaan, zodat ze zeker hun eigen gedachten konden zeggen. Op basis van die input zijn er nog kleine aanpassingen gebeurd. En met de aanpassingen... die daar er toen op basis van die gesprekken gebeurd zijn, hebben we nog 3 varianten, nog een extra variant bijgebracht naar de sportclubs. Dus we hebben dan gekozen voor 3 varianten. die dat hun voorkeur uitdroegen. En daar hebben wij als college dan een richting in bepaald.
Ja, en het plan dat nu voor ligt, het plan dat nu in het dossier zit, is dan eigenlijk het definitieve plan? Of dat kan nog gewijzigd worden?
Dat kan nog gewijzigd worden, hè. Dat is het antwoord op de vraag van ja. Thomas van daarnet. Hè. Maar normaal gezien zou dit het moeten zijn, maar ja, we kunnen als er morgen andere inzichten zijn, kunnen die nog wijzigen op dit moment. Dat gaat nog.
Ja.
Oké. Okay.
Dan ter informatie over de sanering van die site. Hoe dat kan, dat ik denk een jaar of 3, 4 geleden of zoiets hebben we daar eens over samengekomen in een commissie, ook over de sanering van dat domein. We waren er bodemonderzoeken geweest en zo. Ondertussen is het bedrag voor de sanering een veelvoud daarvan. Was dan het initiële bodemonderzoek niet goed gebeurd of niet grondig genoeg gebeurd? Of zijn er later nog bijkomende onderzoeken geweest die dan nog andere dingen hebben blootgelegd? Dat was mijn vraag.
Schepelooi. Ik weet niet of dat het per se een veelvoud is. Veel hangt ook af, dat is ook eigenlijk een antwoord op alle vragen die gesteld zijn. Hangt ook af van hetgeen wat dat is een traject dat je loopt. En zoals Hans aangeeft, we zijn met een hele grote vork begonnen. Die vork die komt dichter en dichter bij elkaar. En het bedrag is eigenlijk zowel de sanering. En ik denk niet dat die kost heel erg hard geëvolueerd is, hoewel dat ook afhangt van welke keuzes dat je maakt. Namelijk, ja, je kunt ophogen of afvoeren en het een kost meer dan het andere. Ook zijn dan cours de route, daar dan ook de regels veranderd, daardoor dat we dan op een bepaald moment nog een tweetal maanden geleden snel hebben moeten schakelen, omdat er plotseling ook nieuwe vaststellingen gebeurd waren in de toplaag van die velden. Maar dus het totale bedrag gaat hem over de sanering, dus de asbest in de grond. En ook het realiseren van de sportsite die eigenlijk dan dient om als saneringsmiddel, zal ik het even noemen, voor de aanwezige vervuiling. Want wij gaan niet die vijver, die was 15 meter diep of zo, we gaan geen 15 meter diep graven om alles eruit te halen. De bedoeling is eigenlijk dat je daar een veilige site, twee dingen doet eigenlijk. Dat je daar in de eerste plaats een veilige site maakt. En je doet dat eigenlijk door twee vliegen in de klap te slagen en daar eigenlijk bovenop de vervuiling eigenlijk een hele moderne en goede sportsite te leggen. En dus het bedrag dat in de begroting staat is eigenlijk de combinatie van de twee, van het aanpakken van de sanering en dan eigenlijk door dan die tweede vlieg in ene klap erbij, maakt er ook dan een sportsite bovenop, waardoor alle clubs er opnieuw kunnen gehuisvest worden en hopelijk op een duurzame manier de komende jaren hun sport zullen kunnen beoefenen. En dat is eigenlijk hoe dat dossier opgebouwd is. Wat we nu doen is, we stellen, dit bestek is een hele stap in dat proces en dat is heel belangrijk dat we er stappen in blijven zetten. Maar dat blijft ook, dat is ook een meerjarenplan in, dit dossier blijft ook staat bij een van de risico's. Omdat er ook altijd een heel hoop onbekende factoren aanwezig blijven. Hè. Dat hebben we net twee maanden geleden nog maar gezien. Het kan daar in een vingerknip, kan dat daar allemaal kantelen. We hopen dat dat nu mee gaat gebeuren. Dat we er ondertussen terug letterlijk en figuurlijk wat stabiliteit vinden. En dat we er vooruit gaan kunnen blijven boeken. En dus dat we ook die vork, dat die inderdaad nog kleiner wordt, zodat wij beter en beter gaan kunnen weten wat het effectief gaat kosten. Het is al goed dat ze nu al een heel pak smaller geworden is.
Ja, goed, dank voor uw antwoord. Maar ik denk dat er nog een jaar of 3 geleden was, zoiets dat voor de eerste keer sprake was, en dat de Rouderclub, de Ponyclub, of de Jumpingclub, per direct toen moest stoppen met daar activiteiten uit te voeren. Maar voor de andere sportclubs, die mochten hun activiteiten blijven uitvoeren, maar ondertussen is er ook wel verandering gekomen. En dat was eigenlijk mijn vraag. Goed,
Okay.
Is er dan bijkomend onderzoek geweest?
Dat zijn de regels die aangepast geweest zijn. Hè? Waarbij dat 3 jaar geleden bekeken we de bovenste 70 centimeter. Waarbij dat keken we naar een diepte van 70 centimeter diep. Waarbij de bovenste 30 centimeter. Dat men er daar eigenlijk vanuit ging dat een gezonde toplaag van teelaarde was. Dat betekent ook dat we 70 centimeter diep moesten uitgraven of ophogen om het veilig te maken. Nadien, in de loop van de jaren, is in de OVAM-richtlijnen ook gewijzigd. Dan zetten we nummer op 70 centimeter, maar effectief op 30 centimeter. Toen dat die richtlijn er kwam, waren we er eigenlijk heel blij mee. Want ja, het zou niet verbazen dat 70 centimeter ophogen of afgraven, of 30 centimeter ophogen of afgraven, dat heeft een impact op de kostprijs. Alleen om dat te kunnen doen, om te weten waar je mee bezig bent, en te weten ook wat een impact juist is, moeten we natuurlijk die toplaag, die toen niet werd nagekeken omdat er vanuit ging dat dat een goede leeflaag was, moest die ook gecheckt worden. Dus we hebben daar een aantal bijkomende testen laten doen, waardoor bleek dat eigenlijk die toplaag ook vervuild was. Wat dus ertoe geleid heeft dat we dus nu, en echt heel erg chapeau voor iedereen die dat er aan gewerkt heeft, een oplossing hebben moeten zoeken voor die club die plotseling
een volledige infrastructuur of een hele infrastructuur verloren zou gaan door het feit wat daar, nu, allee, wat dat daar toen ontdekt is in die toplaag. En dus de saneringsvariant is nog altijd het idee dat we daar een deel ophogen of afgraven, maar ook eigenlijk inkapselen door er eigenlijk sportinfrastructuur bovenop te leggen. Alleen moeten we nu minder diep en daardoor dat die vork ook kleiner geworden is.
Ik snap het principe, maar het lijkt me gewoon een beetje vreemd dat de toplaag niet bij de eerste onderzoeken ook onderzocht geweest is.
Omdat dat toen niet moest van OVAM.
Ja, maar dan moest toch bijvoorbeeld de paardenclub stoppen omdat
de reden daarvoor is natuurlijk omdat de paardenclub een niet begroeide, een van de redenen is dat de voetbalvelden waren begroeid met gras, wat een beveiligende factor is in heel dat gegeven. Bij de paardenclub natuurlijk niet. Ook het gebruik van een galopperend paard is natuurlijk veel intensiever van de galopperende voetballers. De stofophoging van het feit dat, want wat daar gebeurt, is helemaal anders. Vandaar dat wij ook onmiddellijk hebben moeten ingrijpen toen met de paarden, omdat die situatie effectief onveilig was, omdat je daar eigenlijk uw niet gebonden asbest daar elke keer opnieuw opwoelde en de lucht in deed. Terwijl dat je bij het gebruik van de andere velden hadden dat veel minder, omdat daar één begroeiing was en dat gebruik veel minder intensief was. Maar wat nadien dan blijkt, ja, dat de regels aanpassen. En wij volgen ook alle adviezen van experts die dat ons gegeven worden, volgen wij. Wij hebben zelf geen asbestexpert in dienst op de gemeente. Dus wij laten ons bijstaan door studiebureaus, door OVAM, door experten allerhande. Ja, en als zij op dat moment zeiden, en 3 jaar geleden zei men effectief, het is veilig. Ja, wie zijn wij dan om dat advies van die experts in twijfel te trekken? Als zij nu zeggen het is niet veilig, ja, opnieuw, ja, wie zijn wij om dan te zeggen, oh, maar zo erg zal het allemaal niet zijn. Dus wij handelen naar de inzichten die ons aangereikt worden. En dit, hetgeen wat we nu goedkeuren, is eigenlijk heel belangrijk. Is weer een nieuwe stap om uiteindelijk nog een definitieve oplossing te komen waarbij dat je van die dingen niet meer voor kunt hebben. Waarbij dat je effectief een hele veilige en gezonde sportomgeving maakt voor de gebruikers van dat terrein. Maar dat zal nog etelijke voeten in de aarde hebben. Maar dit is dan weer een hele belangrijke volgende stap. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En nogmaals, echt met een diepste appreciatie en dank voor de mensen die ervoor zorgen dat dat eigenlijk ook kan blijven rollen. Want dat is echt wel nodig om daar vaart in het dossier te houden.
Oké, okay. Zijn alle fracties akkoord met de goedkeuring van punt 6? Unaniem goedgekeurd. Punt 7 betreft de hoogspanningscabine Getouw, waar we een erfpachtovereenkomst zullen afsluiten met Ivica. Jannes heeft de hoogspanningscabine op de gelijkvloersverdieping in het cultuurcentrum op de hoek van de Molenstraat en Molenhoekstraat opgedeeld in 2 delen. Een gedeelte werd bestemd als klantcabine voor het administratief centrum. Het tweede gedeelte is in gebruik als hoogspanningscabine voor het openbaar nut. Jannes zorgde voor de opsplitsing van het huidige lokaal en de volledige renovatie. Voor de distributiecabine dient met Ivica een erfpachtovereenkomst afgesloten te worden. En dat wordt vanavond aan de gemeenteraad voorgelegd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. In punt 8 gaan we een erfpacht verlengen voor VZW Scoutsgroep Sint-Pieter. Galbergen, u vindt het perceel vermeld. Met een oppervlakte van 8 aar 63 centiaar is een erfpacht gegeven aan de VZW Scoutsgroep. De erfpacht werd aangegaan voor een termijn van 27 jaar en neemt een einde op 12 december van dit jaar. Op het erfceel wordt door de erfpachter een scoutslokaal opgericht en zeecontainers geplaatst en het scoutslokaal heeft als adres Don Boscostraat. VZW Scoutsgroep wenst renovatiewerken uit te voeren en bijgevolg vragen zij een verlenging van de huidige erfpacht overeenkomst opnieuw met een periode van 27 jaar. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Dan hebben we een aantal grondafstanden in punt 9 in de Gompelbaan. U vindt de details vermeld op de agenda. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. In punt 10 doen we hetzelfde voor de Holleweg. Iedereen akkoord? Goedgekeurd. Punt 11. Doen we dit ook in de Houdenvetterstraat? Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 12 betreft Molenstraat 21, waarbij de weg gelegen tussen de woning Molenstraat 21 en de sporthal Rozenberg onverhard is. maar veel gebruikt wordt. De rechterkant van de weg hoort toe aan de eigenaar van Molenstraat 21. De linkerkant van de weg is eigendom van het katholiek onderwijs Mol. De onverharde weg betreft een lokale weg, ingeschreven Atlas der Buurtwegen. De gemeente Mol is wegbeheerder. De eigenaar van Molenstraat 21 is nu bereid gevonden om de wegbeheerder toestemming te geven om de buurtweg lopende over zijn eigendom te voorzien van een duurzame verharding. En hiervoor dient een overeenkomst afgesloten te worden tussen de privaat-eigenaar en het gemeentebestuur. U hebt die overeenkomst in uw dossier kunnen terugvinden. En aan de raad wordt gevraagd om deze overeenkomst goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 13 betreft beëindiging van de erfpachtovereenkomst en de verhuurovereenkomst met fietsenatelier VZW De Sprong. Bedrijfsgebouwen gelegen Sint-Apollonialaan 190 werden tot voor kort gebruikt door fietsenatelier VZW De Sprong. Momenteel staan deze gebouwen leeg. Het perceel in kwestie is eigendom van de gemeente Mol. De erfpachtovereenkomst met fietsenatelier wordt met wederzijds akkoord beëindigd. Het gedeelte van de aansluitende bedrijfsgebouwen, gelegen achter dit perceel, wordt sinds 1999 door de gemeente gehuurd. Het gedeelte van dit gehuurde bedrijfsgebouw, aansluitend aan het vermelde perceel, werd tot op heden onderverhuurd aan het fietsenatelier. Momenteel staan deze gebouwen eveneens leeg en de onderverhuring met VZW De Sprong wordt met wederzijds akkoord beëindigd en daarover wordt goedkeuring van de raad gevraagd. Iedereen akkoord? Thomas?
Ja, dank je voor gewoon ter informatie. Wat zijn de plannen met dat gebouw?
Ja, want de erfpacht is nu beëindigd, maar omdat het leeg stond en we leegstand niet zo'n goed idee vonden en dat iemand, ja, misschien de locatie van de fietsbib, dat was zo fietsjes bovenop de zolder bij Actie Min, vonden we dat geen goed idee en hebben we daar nu al een gebruiksovereenkomst mee afgesproken. En er zijn op zich ook wel serieuze trajecten lopende met het Rode Kruis van Mol. Die zitten momenteel nog in het gebouw van het CAW, waar het CAW op termijn uitgaat en het Rode Kruis daar nog de enige gebruiker. Ze hebben ook wel wat logistieke opslag nodig, niet zo heel veel vergaderfaciliteiten. En eigenlijk zijn we daar aan het kijken of daar ook nog een klein. Ik heb serieuze gesprekken daarmee bezig, omdat we denken dat dat toekomstgericht ook wel ook een redelijk centrale locatie is, ook nog redelijk dicht bij de hulpverleningszone, waar ze ook nog de linkje mee hebben. Ze zijn er zelf ook wel vragen in de partij voor, maar het moet uiteraard dan ook nog intern verder afgetoetst gaan worden. Dus dat zijn voorlopig de plannen die dat prioritair op tafel liggen. Ja.
Oké, Thomas, iedereen akkoord met punt 13? Een aantal dossiers zaak van de wegen. Punt 14 is in verband met een perceel Vennekes Bossen, zaak van de wegen. Akkoord van de raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 15, ook een zaak van de wegen, omgeving Toemathoek. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 16. Ook een zaak van de wegen in het kader van een verkaveling. Omgeving Sint-Willebroodestraat. Met een openbaar onderzoek met enkele bezwaarschriften. U hebt daarover de details op uw agenda kunnen lezen. Iedereen akkoord met goedkeuring van de zaak van de wegen? We spreken ons alleen daarover uit. Unaniem goedgekeurd. Punt 17 zijn de kansspelen. Convenant uitbating vaste kansspelinrichting. Voorstel tot weigering. Op 14 juli doet wetkantoor Bedcenter Groep een aanvraag tot een convenant tussen de gemeente Mol enerzijds en Bedcenter Groep anderzijds. De voorgaande vergunning van het wetkantoor liep af op 2 september van dit jaar. Om een nieuwe vergunning te kunnen verkrijgen moet Bedcenter een convenant afsluiten met de gemeente Mol, waarin afspraken omtrent de uitbating van het wetkantoor vervat liggen. Sinds 25 mei 2021 geldt immers de federale verplichting voor elk wetkantoor om een convenant af te sluiten met de gemeente waarin het wetkantoor gevestigd is om een F2-vergunning van de kansspelcommissie te kunnen bekomen. Lokale politiezone heeft een positief advies afgeleverd Echter omwille van het feit dat het wetkantoor in de nabijheid van onderwijsinstellingen, een ziekenhuis en plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht is gelegen, en omwille van het feit dat het wetkantoor zich bevindt op een belangrijke verkeersader die door minderjarigen wordt gebruikt om vanuit naburige gemeenten naar het centrum van Mol te rijden, kan een convenant met wetkantoor Bedcenter Groep niet worden afgesloten. En daarover wordt goedkeuring aan de raad gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Moeten we iets doen? Punt 5, punt 18 betreft Bal de More, het jaarverslag, financieel verslag. In de statuten van de interlokale vereniging is opgenomen dat het beheerscomité jaarlijks een financieel verslag en een jaarverslag ter goedkeuring voorlegt aan de bevoegde raden van de leden van de interlokale vereniging. En bij deze wordt daarover goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 19 betreft de EVA VZW Cultuurcentrum, de agenda van de algemene vergadering. U vindt de 7 punten die geagendeerd staan op uw agenda vermeld. En aan de gemeenteraad wordt gevraagd om enerzijds de agenda goed te keuren en anderzijds het mandaat van onze vertegenwoordiger vast te stellen. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 20 betreft de buitengewone algemene vergadering van SIPO. Met de statutenwijziging, waarover ook goedkeuring wordt gevraagd van de agenda en de vaststelling van het mandaat van onze vertegenwoordiger. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 21 betreft het regionaal landschap kleine en grote neten, aanstelling van een vervanger. In het verleden werd Hans de Groof aangesteld als effectief vertegenwoordiger. En per e-mail vraagt zijn fractie om Anneleen Dom aan te stellen in plaats van Hans de Groof als effectieve vertegenwoordiger in de algemene vergadering en in de raad van bestuur. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. We hebben een aantal punten uit het onderwijs. Punt 22 betreft de Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten en de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord. Het gaat over het aanpassing van het arbeidsreglement. Vanaf 1 september van dit jaar is een schoolbestuur verplicht om te beschikken over een afsprakenkader deconnectie dat integraal deel uitmaakt van het arbeidsreglement. Een deconnectie heeft betrekking op de communicatie tussen alle personeelsleden, ongeacht hun functie, met het oog op het respecteren van de rust- en verlofperiodes en het vrijwaren van de balans tussen werk en privéleven. Het afzonderlijk bijzonder comité heeft een protocol van akkoord afgeleverd. En in zitting van 25 augustus gaf dat comité dus dat protocol van akkoord af. Aan de raad wordt hierover ook goedkeuring gevraagd over deze aanpassing. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. In 3.23 doen we hetzelfde voor Guido Galbergen. Maar ook geen probleem. In 24 doen we hetzelfde voor Trots. Iedereen akkoord? Punt 25 betreft scholengemeenschap Trots, convenant vervangingen, korte afwezigheden in het basisonderwijs. Dus de gemeentelijke basisscholen ontvangen per schooljaar extra middelen om de afwezigheden op te vangen van de personeelsleden aangesteld in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel, waarvoor op basis van andere regelgeving geen vervanger kan worden gefinancierd of gesubsidieerd. Elke school krijgt een contingent vervangingseenheden dat binnen een samenwerkingsplatform wordt samengelegd en beheerd. En voor het gemeentelijk basisonderwijs in Mol bestaat het samenwerkingsplatform uit de scholen van onze scholengemeenschap Trots. De vervangingseenheden kunnen enkel worden aangewend op voorwaarde dat er een convenant wordt gesloten. En het convenant voor vervangingen van korte afwezigheden in het basisonderwijs van scholengemeenschap Trots moet jaarlijks herbevestigd worden in functie van de nieuwe toegekende eenheden voor korte vervangingen. En de ministeriële dienstbrieven van mei van dit jaar voor het schooljaar 23-24 delen het aantal eenheden vervangingen van korte afwezigheden in het basisonderwijs mee voor de scholengemeenschap Trots. Een inzitting van 25 augustus leverde het bijzonder comité een protocol van akkoord af voor dit convenant. En daarover wordt ook vanavond aan de gemeenteraad goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? En dan tot slot voor de behandeling van de toegevoegde punten, zoals daar straks ook aangekondigd, het punt bij hoog dringendheid, is inderdaad de bevestiging van de verordening recreatieverbod kanalen wegens blauwallig. Iedereen akkoord met de bekrachtiging? Oké, unaniem goedgekeurd. Dan zijn we toegekomen aan de toegevoegde agenda, waarvan het eerste punt zal worden toegelicht door Koen Boeks. Koen, u hebt het woord.
Dank u wel, voorzitter. Wel, op diverse diensten van de gemeente Mol mordt het personeel over de hervormingen die recent werden doorgevoerd. En dit vertaalt zich op het vlak van efficiëntie. Ook burgers beginnen te klagen. Het gemeentepersoneel dreigt er de brui aan te geven. En recent werd dan ook door de uitvoeringsdienst een open brief gericht aan de burgemeester die verwijst naar deze problematiek. Nu, graag had ik meer duidelijkheid omtrent deze hervormingen. Heel wat personeelsleden werden ook verlaagd in hiërarchie, bijvoorbeeld van poelbaas naar werkman. Wat dat de motivatie helemaal niet ten goede komt. En op vele vlakken neemt consultancy het over. Wat is de reden hiervoor geweest en wat is het antwoord van de burgemeester op deze open brief?
Punt 31 gaat over dezelfde problematiek. Dus ik stel voor dat het ook eerst wordt toegelicht voordat je dat de burgemeester antwoordt. Ik weet niet, Koen, Thomas, wie het woord gaat voeren.
Zal ik Thomas? Het woord voeren? Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is eigenlijk een beetje een vraag in dezelfde richting. Een beetje breder, hè. We weten dat een gemeentelijke organisatie en met heel wat medewerkers een levend iets is. Het is van vorige legislatuur eigenlijk dat het eerste traject, hè, de samenvoeging gemeente OCMW, hè, een hele kluif was, waar we toen ook bij betrokken waren. En waar het er eigenlijk de departementsvorming en de afdelingsvorming, hè, door destijds traject begeleider Möbius, hè, eigenlijk tot een, ik mag wel zeggen, tot een redelijk goed einde is gebracht. Ik denk dat die oefening tussen gemeente en OCMW goed gelopen is. Ook al is dat altijd natuurlijk een veranderingstraject, wat altijd wel de nodige zorg en nazorg met zich meebrengt. Nu goed, hè, dus dat was zo goed als achter de rug. Nu, de tweede fase was dan de afdelingsvorming op zich. Die dat eigenlijk in het begin van deze legislatuur eigenlijk op gang getrokken is. Nu dan is er gekozen om meer met Möbius samen te werken, maar met een andere partner. Om dat tot stand te brengen. En het is eigenlijk niet alleen de afgelopen maanden, maar ook de maanden daarvoor, kregen we eigenlijk via heel wat medewerkers van onze gemeente signalen dat er in die afdelingen die in die trajecten zitten, dat daar een grote ontevredenheid heerst. Dus dat die afdelingsvorming zoals dat vooropgesteld wordt, wat eigenlijk een stapje zou moeten zijn naar wat ze dan noemen de innovatieve arbeidsorganisatie, dat blijkbaar toch helemaal niet loopt zoals dat dan moet. En dat daarvoor zelfs al verschillende medewerkers uit de gemeente eigenlijk op eigen initiatief hebben verlaten. Nu, veranderingstrajecten, reorganisaties, ja, die lopen natuurlijk. Nu, wat wij ook vernemen, is dat blijkbaar niet binnen elke afdeling of elk departement op dezelfde manier gebeurt. Dus in sommige departementen wordt daar hard aan verder gewerkt. Ik denk ruimte wordt daar serieus gas gegeven. Blijkbaar, maar spreek me tegen als ik hier de verkeerde informatie krijg. Zij houden sommige diensten daar hun handen van af en zeggen die in dat spelletje doen wij niet mee. En wij blijven voortfunctioneren zoals we dat zelf doen. Ja, dus één, is dat waar? Hoe gebeurt dat eigenlijk? Wordt heel dat traject over heel de organisatie op dezelfde manier uitgerold? Of is daar toch wel wat frictie? Ja? Nu, een efficiënte gemeente die een goede dienstverlening wil hebben, burgemeester, u hebt er ook al naar verwezen in de bespreking van het meerjarenplan, vereist natuurlijk betrokken, competente en gemotiveerde medewerkers. Hè? En ik denk een goede organisatiecultuur is heel belangrijk in het aantrekken van goede medewerkers en vooral in het houden van goede medewerkers. Hè? En daar lijkt het nu toch wel serieus te escaleren. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat het draagvlak voor de verandering, hè, dat die helemaal, toch niet unaniem is, laten we zeggen, zowel niet binnen het gemeentepersoneel als, ik weet niet of dat politiek is, dat is ook een vraag die ik ze bied, heel concreet aan u ga stellen, van wat is de gedragenheid van al die reorganisaties politiek en ambtelijk. Er zijn heel wat signalen geweest naar ons toe, ook in de pers hebben mensen aan de alarmbel getrokken. En daarmee stellen wij nu de vragen van wat is de reactie van het bestuur op deze signalen? Erkent het bestuur dat er fouten gemaakt zijn en dat er bijgestuurd moet worden? Heel belangrijk is ook hoe dat het college van schepen en burgemeester, die eigenlijk in een organisatie, want ik weet natuurlijk wel dat operationeel personeelsbeleid, dat vooral aan het managementteam en de secretaris toegewezen wordt. Maar ik vind toch ook dat het schepencollege als een soort rol van raad van bestuur daar ook meer als een verantwoordelijkheid in heeft. Burgemeester, u bent schepen van personeel.
Absoluut.
Ik heb dat altijd een hele mooie post gevonden. En dat vereist natuurlijk een hele grote betrokkenheid bij wat er op de vloer leeft. Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe evalueert u eigenlijk de veranderingstrajecten die op dit moment lopende zijn? Inderdaad, is die visie rond de reorganisatie gedragen, ambtelijk en politiek? En wat is uiteindelijk nu dat doel van die reorganisatie? Want dat doel in de tijd toen dat gemeente en OCMW samengingen was dat redelijk duidelijk. We gaan naar één lokaal bestuur en we gaan inderdaad werken op efficiëntie en we gaan zien dat we coherente pakketten hebben, waar dat er coherente afdelingen zijn, waar dat er op een goede manier gewerkt kan worden. Wat is nu eigenlijk het doel van deze reorganisatie? Zeker als die dan blijkbaar niet unisono wordt uitgerold over heel de organisatie, dan blijkt dat wel raar, hè? Want als ik een stukje van mijn kelder ga witten, sorry dat ik altijd over een huis begin, ik heb zelfs geen kelder, maar als ik dan zeg van dat en die kleur en dat en die kleur en dat en die kleur, ja, dan blijft er op een duur weinig over van een uniform beleid. Hè? En ik denk dat personeelsbeleid altijd een uitdaging is, maar ik denk dat wel superbelangrijk is als je de ambities van je gemeente wilt waarmaken, dan zeg je niks zonder je personeel. Wat zijn de KPI's? Hè? Wat is nu eigenlijk echt de bedoeling? Waar gaat er op geëvalueerd worden? Wat is de projectplanning? Hoe ver staan we daarin? Waar staan we op dit moment in het project? En hoe gebeurt die projectopvolging? En wie zijn verantwoordelijkheid is dat? Hè? Dat is een heel concrete vraag, omdat ik wil in dit eigenlijk echt heel concrete vragen. Hè? Ik heb expres heel concrete vragen gesteld, omdat als het over personeel is gegaan de afgelopen jaren, dan was dat altijd een goed nieuwsshow met vibes en we zijn op de goede weg. Maar ik vraag me echt af, als dit allemaal al gebeurt en als de signalen dat wij nu krijgen en de afgelopen maanden krijgen, ja, dan vraag ik me af op welke manier dat er ingegrepen wordt. Want dan lijkt me die urgentie zeer duidelijk. Hè? Wat is de evaluatie van de samenwerking met de externe partner? Want ook daar horen wij het een en het ander. En hoe gaan we er in ieder geval voor zorgen dat we niet nog meer competente medewerkers verliezen, demotiveren vooral, en gaan we er eigenlijk voor zorgen dat er een goede instroom van medewerkers terug op gang komt. En ik weet, en ik heb dat de secretaris al heel vaak horen zeggen, ik zit zelf in personeelsbeleid, ik weet dat de arbeidsmarkt krap is, maar het riedeltje van het is overal moeilijk, ik denk dat we daar als Mol ambitieus in mogen zijn. En ik denk dat we als gemeente Mol, grote gemeenten, heel wat te bieden hebben aan personeel. Dus ons dan even vergelijken met een kleinere gemeente. Ik denk dat dat niet helemaal opgaat. Ik denk dat je heel veel kansen kunt hebben in deze organisatie. Dus hoe gaan we ervoor zorgen dat we die mensen gaan vinden? Hoe gaan we ervoor zorgen dat die consultancybudgetten afgebouwd worden? Die dan nu in de laatste aanpassing van het meerjarenplan opnieuw terug met €500.000 omhoog gegaan zijn. Hoe gaan we daar eindelijk een halt toeroepen en welke concrete acties zullen er genomen worden? Het is een beetje breder dan de vraag van Koen, maar ik denk dat het over hetzelfde gaat. Ik ben heel benieuwd naar uw antwoord.
Burgemeester.
Heel goed, dank jullie wel voor de vraag. Voor uiteraard een zeer belangrijke materie voor onze organisatie. En zoals Thomas ook net eigenlijk al zei, van Meubius was inderdaad een partner waar de vorige legislatuur de start mee genomen was. En het is ook wel heel duidelijk, de aanbesteding die midden 2020 gebeurd is, was eigenlijk om de Meubius-principes verder uit te werken. Het was absoluut een verder bouwen op, waar natuurlijk de wet overheidsopdrachten verplicht om dat in de markt te zetten. Een aantal firma's zijn aangeschreven. Ginkgo is dan op basis van parameters gekozen als de organisatie om ons mee te ondersteunen, met eigenlijk als leidmotief eigenlijk Meubius.
om dat verder uit te werken, maar er nog heel veel stappen moesten gezet worden. Diensten waren bijvoorbeeld samen, er was al een nieuwe structuur afgesproken, maar ook die achterliggende processen, er moest nog heel veel veranderd worden, in elkaar gepuzzeld worden. Dus dat was heel duidelijk een insteek waarmee dan gestart is, en je zult u waarschijnlijk herinneren, het is ergens van het uitvoering, van het uitvoeringsdienst zelf, is toen ook ambtelijk voor een stuk de vraag gekomen. Daar zitten zeer veel processen, die afstemming, we zijn een groeiende organisatie, al die aansturingslijnen zijn niet helemaal duidelijk, we hadden ook die fusie van gemeenten en OCMW. Om een aantal redenen wou men toen de structuuroefening verder zetten, daar begint je de processen in kaart te brengen, dan zie je dat processen van diensten heel veel met elkaar te maken hebben. Dat is een van de redenen geweest dat op een gegeven moment ook gesteld is van, uitvoering heeft ook te maken met patrimonium, heeft te maken met openbare werken. Op een gegeven moment is een analyse gemaakt op niveau van het managementteam, maar ik zit er ook raadgevend bij in, dus ik kan daar ook meeluisteren, dat het waarschijnlijk wel het best zou zijn om het gans departement, omdat er zoveel kruisverbanden zijn, een stukje te bekijken. Wat wil die innovatieve arbeidsorganisatie zeggen? Kan men trachten verantwoordelijkheid zo laag mogelijk te leggen, een heel duidelijk mandaat trachten uit te spreken, niet te veel verschillende niveaus, zo weinig mogelijk. Klantgerichtheid of bepalen hoe dat je u gaat organiseren, gaat structureren. Dus dat zijn een aantal uitgangspunten die eigenlijk gebruikt worden. Wat nu het interessante, zoals je al zegt, van uiteraard een aantal diensten, bijvoorbeeld een dienst jeugdsport, die hadden van tevoren al een afdelingsvorming zelf doorgaan, maar de principes worden wel meegenomen. Er zijn nog een aantal andere afdelingen die ook zelf zeggen met onze structuur, die principes van de innovatieve arbeidsorganisatie zijn we zelf ook een stukje mee aan het vertalen. Maar bijvoorbeeld ook bij Mens en Leven, eigenlijk het departement, is men het ook in voorbereiding bezig. Nu ga straks natuurlijk wel zeggen van, ja, uiteraard leer je heel veel. Ja, je leert altijd bij in het leven. Dat is in deze dus ook gebeurd. En natuurlijk trajecten die nog, ook zeggen, een opstart bijna staan, kun je natuurlijk ook wel met die wetenschap ook nog gaan bekijken. Hè. Het is constant, denk ik, iets plannen, iets doen. Is hetgeen dat je beoogd hebt, is dat zo? En er is al bijgestuurd, hè. Er is al heel wat bijgestuurd uiteraard, en er zal ook bijgestuurd blijven worden. Hè. Als er opmerkingen zijn, dan wordt er uiteraard geluisterd. En ja, dan zal er ook regelmatig bijgestuurd gaan worden. 31 januari 2022, al eventjes geleden, is ook allemaal de raadscommissie ruimte, eigenlijk die principes uitgelegd geweest aan ons allemaal. Eind vorig jaar hebben we bij raadscommissie ondersteuning ook nog eens van al die trajecten toen de stand van zaken gegeven. Het werkt eigenlijk steeds hetzelfde. Men zoekt gemotiveerde medewerkers die zich kandidaat konden stellen. Dat is eigenlijk de formule die Nobius gebruikt in de lokale besturen. Noem dat een beetje projectleiders. Mensen die eigenlijk mee willen nadenken over hun innovatieve arbeidsorganisatie. Dan bij de mijlpalen terugkoppelen en op een gegeven moment kandelt gedaan en dan worden er eigenlijk teamcoaches aangesteld. Waar zit zeker bij ruimte, denk ik ook bij cultuur bijvoorbeeld, dat zijn twee trajecten. Zijn we gestart met teamcoaches ad interim en dat is bijvoorbeeld iets wat mij overduidelijk lijkt. Als je zo'n structurele verandering doorgaat, dat je mensen, vind ik, een 100% duidelijk mandaat moet geven en bijvoorbeeld iets wat wij al zelf geleerd hebben, en stellen we nog in andere delen van onze organisatie dat gaan doen, moet je dat niet met teamcoaches doen ad interim, maar moet je zorgen dat de personen die dan moeten gaan trekken, dat die bijvoorbeeld voor onbepaalde duur ook in dienst zijn. En als ze die niet zijn, en we moeten ze gaan zoeken, en we vinden gelukkig ook wel op heel wat dingen ook waardevolle krachten, ja, moet je eerst zorgen dat men al eens in een rol zit, dat men het verhaal kan gaan trekken. Dat is een van de belangrijke zaken die we in ieder geval geleerd hebben. 17 april dit jaar hebben we hier in de gemeenteraad dan eigenlijk ons organigram, dat een stukje op structuurwijzigingen ook attendeerde, is hier ook goedgekeurd geweest. Wat zat er bijvoorbeeld in? Dat we bij de gebouwen een opsplitsing gemaakt hebben, niet ene groep nog, maar een aantal deelgroepen met een teamcoach boven. De regio's. Een aantal dienstverleningen moet je in heel de gemeente doen uiteraard, die zo echt overschrijdend zijn, een regio plus team. En was mogelijk in een aantal geografische gebieden ingedeeld, om eigenlijk compactere groepen te hebben, het werk op te volgen. Dus een theorie, dat is goed. Wat merken we nu? dat heel veel van die functies niet ingevuld, geraakt of gebleven zijn. Bijvoorbeeld bij gebouwen zijn daar 3 teams, maar momenteel zijn daar geen teamcoaches. Wat is de reden dat we daar momenteel een consultant op hebben zitten? We merken natuurlijk dat mensen hebben aansturing nodig. En er daar momenteel die bewuste keuze gedaan, en dat is zeker niet onze eerste keuze of niet onze tweede keuze, maar het was wel heel belangrijk toen naar die teams om aangestuurd te worden. Ten brief is bij mij denk ik in juli gekomen. Een 3 medewerkers hebben die ook gevraagd, en ondertussen heb ik nog, voordat ik nog eens op verlof ging, ben ik zowel bij de Rivierstraat als bij de Slagmolenstraat denk ik 2-3 uur ook gaan luisteren naar onze medewerkers. Heb ik dat ondertussen ook met de dames van de poetsdienst gedaan. Heb ik dat ook bij het OCMW, bij de medewerkers gedaan. En zijn we gaan luisteren, zijn we in kaart gaan brengen. Want ik ben er ook absoluut zeker van. Je kunt wel met een groep mensen vanuit goede principes theoretisch goede dingen uitwerken met heel veel goede elementen, want dat is ook benadrukt. Maar dat er nog werk aan de winkel is, dat er al moet bijgestuurd worden, dat we trouwens ook al aan het doen zijn en zullen blijven, dat lijkt me redelijk logisch. Ja, wie is eigenlijk projectleider? Ja, politiek verantwoordelijk voor alle duidelijk is altijd het schepencollege, per definitie gemeenteraad, maar het zal het schepencollege zijn. Natuurlijk merkt je ook als in een afdeling een structuuroefening loopt, dat het afdelingshoofd projectleider is en daar natuurlijk een voorname rol te spelen heeft. En het managementteam is eigenlijk de eerste groep waar ook die projecten, de projectopvolging ook gebracht wordt. Is het een departement, dan is het het departement. Zoals bijvoorbeeld het departement Mens en Leven, is die oefening ook al bezig. Daar is het waarnemend departementshoofd, die bijvoorbeeld die oefening aan het coördineren is met heel wat projectmedewerkers, projectleiders noemt men dat eigenlijk, waar men dan op een gegeven moment beslist, als voldoende uitgekristalliseerd is, voldoende helder is en men ook terugkoppelt, om dan eigenlijk te gaan starten. En dan stopt Ginkgo met het idee van de projectleiders en dan wordt het eigenlijk teamcoaches. Teamcoaches die natuurlijk iedereen van een team kunnen aansturen, in hun kracht zetten. En daar hebben we van gemerkt dat, waar dat bij sommige kantelingen, bijvoorbeeld ruimte is denk ik 1 januari gekanteld, dat is 9 maanden geleden. Vind dat persoonlijk ook heel normaal en goed. En ik ben er ook heel blij voor. Als men na een 6 maanden, het is niet dat men na dag 1 al hier gestaan heeft, dat vind ik ook heel knap, hè, want men zou bij wijze van spreken bij dag 1 al kunnen komen zeggen van problemen dit en dat. Dus ik ben er ook voor zeker van dat de meeste arbeiders ook uiteraard gezegd hebben van het is een nieuwe oefening. We gaan daar wel volledig positief in mee. En na een aantal maanden blijkt inderdaad dat ze daar zelf wel op een aantal dingen gestoten zijn. Ze hebben dat ook samen gebracht in een brief. We hebben ook om de 2 maanden hebben overleg met de vakbond, het overleg- en onderhandelingscomité, waar ook een aantal mensen uiteraard van het departement ruimte vooral ook heel actief in zijn. Dat is daar ook steeds opgevolgd geweest, door het departementshoofd ook bijgebracht geweest. En men heeft in juli heel duidelijk gezegd, hoe zien jullie het ook als bestuur en burgemeester, jij persoonlijk, hoe ziet jij het nu? Dus wat ik vooral gaan doen ben dan, is zeer goed gaan luisteren naar de vloer, naar de teamcoaches. We hebben ook beloofd dat we nog deze maand daar ook al een terugkoppeling over gaan doen. Er is ook een stuurgroep rond actief, waar bijvoorbeeld collega's geven van openbare werken, ikzelf, iemand van de HR-dienst, van de personeelsdienst, uiteraard algemeen directeur, departementshoofd, en de AVI openbaar domein, waar dat die personen wekelijks komen wij daar rond samen om ook de bezorgdheden die men geeft ook een stukje te gaan kijken van wat kunnen wij daarmee, want het is absoluut de bedoeling om iedereen aan boord te houden. Er zijn een aantal mensen vertrokken, jammer is wel, dat is om 2 redenen. Sommigen omdat het niet snel genoeg ging en dat er zelfs een negatieve sfeer hing van mensen die niet echt de switch, die daar een stukje weerstand op hadden. En waar dat die andere mensen zeggen, maar als dat zo'n negatief verhaal is, dan gaan we liever op andere plaatsen dat doen. Maar evenzeer ook interne mensen waarschijnlijk, die zeggen van, die switch of die structuur, ik zie het voor mij eigenlijk niet. Dus het is om 2 redenen dat er uiteraard ook een aantal mensen vertrokken zijn. En we hebben steeds een personeelsverloop, uiteraard dat is zo. Maar dat is een vaststelling. En wat is voor mij als schepen van personeel het allerbelangrijkste, kan je natuurlijk zoveel mensen aan boord blijft houden en gemotiveerd krijgt. Het leidend principe van de innovatieve arbeidsorganisatie is dat je geen 45 leidinggevenden hebt in een groep. Minder leidinggevenden, dat zijn minder leidinggevende niveaus, vlakker en sneller tot eindverantwoordelijkheid gaan komen. Dat wil inderdaad zeggen, dat is een van de principes, dat er een aantal mensen die vroeger nog leidinggevend waren, dat nu niet meer zijn. Goed, dat zijn, maar dat zijn natuurlijk super waardevolle mensen die ja, enorm belangrijke competenties gaan hebben. Het is de taak, denk ik, om ja, iedereen aan boord mee te houden. Weten waarom dat we het doen. En we doen het voor de klantengroepen. Hè? De mensen van gebouwen, waarom doen die dat? Voor de scholen en de kinderopvang zo goed mogelijk van gebouw te voorzien. Dat is de reden waarom we dat personeel in dienst hebben. Dan is het ook heel logisch dat zij natuurlijk hun klant een stukje centraal zetten en dat mijn mediakrant duidelijke afspraken kan maken. Bij de regio's, een burger ziet iets dat niet in orde is, dat moet zo snel mogelijk op een goede manier gemaakt worden. We hebben heel bekwame arbeidsambtenaren om dat te doen. Heel belangrijk. Nu natuurlijk planning, planningsprocessen, aansturen. Het zijn allemaal zeer belangrijke dingen. Door het feit dat er ook een aantal teamcoaches tijdelijk afwezig zijn, niet meer aanwezig zijn, dan merk je ook dat de slagkracht, daar moeten we ook heel eerlijk in zijn, om zo'n, ja, om eigenlijk heb die kanteling gedaan, maar er is nog heel veel werk, dat we absoluut moeten zorgen dat er ook voldoende slagkracht blijft, om dat tot een goed einde te brengen. En dan moet je soms ook, als er functies niet ingevuld worden, daar ook nog ja, extra ondersteuning aan gaan geven. Wat sowieso intern afgesproken is, en dat was ook al in voorbereiding, we hebben ons volgende raadscommissie ondersteuning, en die is al 8 oktober. Gaan we ook, laten we zeggen, de verantwoordelijke ambtenaar, de departementshoofden, de afdelingshoofden, gaan we daar eens een uur of drie, want dat is echt een hele boterham, dat ook nog eens heel duidelijk laten brengen. Ook wel zien welke vaak ook terechte opmerkingen van ons medewerkers zijn, hoe we daar ook trachten mee om te gaan en bij te sturen. Want ja, ik denk bij iedere verandering, sommige mensen zeggen aan verandering en dan moet dan dit en dat en je moet gewoon doorgaan. Daar geloof ik persoonlijk als persoon niet in. Je moet steeds, ook al is het een verandering, heel goed naar de argumentatie luisteren. Er zit heel veel gezond verstand bij heel veel medewerkers. Je moet daar naar luisteren en kijken wat kun je daarmee doen. Hoe kun je een en ander bijsturen? Er zijn natuurlijk een aantal principes ja, die per definitie in een organisatie overeind blijven, die ook een deel zijn van de innovatieve arbeidsorganisatie. Maar dat daar nog, ja, nog groei mogelijk is, dat daar nog bijsturingen gaan komen, ja, dat is voorzeker. Dat we blijven inspanningen doen, want eigenlijk is ook de bedoeling van de innovatieve arbeidsorganisatie om de jobs zo boeiend en polyvalent te maken, om anderzijds ook te trachten naar de toekomst toe, ook nieuwe instroom te krijgen in uw organisatie. Wij geloven wel een stuk ervoor, als je bijvoorbeeld bij gebouwen de verantwoordelijkheid hebt om voor scholen en kinderopvang het verhaal te schrijven, dat het ook wervend voor mensen kan zijn, want dan weet men heel goed waarom men dat aan het doen is. Als jij voor een 3-4-tal gehuchten ervoor zorgt dat ze er zo goed mogelijk bij liggen en dat de dingen snel opgenomen worden, dan word je daar ook een ambassadeur van. Dat zit natuurlijk heel duidelijk in het verhaal. Maar dan moet je natuurlijk zorgen dat u ja, alle functies maximaal ingevuld zijn. En persoonlijk vind ik, men heeft een redelijk vlakke structuur van departementshoofd. Mag ik ook voor iemand, als je daar een idee zou hebben, teamcoaches. En dan, ja, daaronder zijn veel medewerkers, uiteraard. Maar dan moet u nog heel goed de medewerkers ook in een rol krijgen. Want ja, er zijn er ook sommige ja, verantwoordelijk, ja, er zijn nog 1001 rollen die je kunt hebben. En bij sommige rollen verantwoordelijkheden zijn ook andere profielen. Dus daar ben ik van overtuigd dat we daar de volgende weken en maanden nog heel hard aan moeten blijven doorwerken. Dus nog voor het einde van de maand gaan we ook wel een stukje op heel veel vragen die men gesteld heeft, gaan we een heel duidelijk antwoord gaan stellen. Bijvoorbeeld vragen terecht de mensen van gebouwen, zijn we alleen klusjesmannen? Of kunnen wij ook grotere dingen doen? Voor alle duidelijkheid hopen wij oprecht dat zij ook een aantal grotere klussen ook zelf kunnen doen, waar zij ook professionele voldoening op hebben. Maar de ja, als mijn school een raam kapot is, of elektriciteit een stuk, ja, uiteraard gaat dat voorrang krijgen. En dan moet dat ook projectmatig ingepland gaan worden, maar dat moet ook nog geleerd worden, dat moet nog verder opgebouwd gaan worden. Dus ja, dat zal een bijsturing vergen. Die brede bevraging die dat we gedaan hebben, echt in een gesprek, en mensen konden het ook nog persoonlijk ook nog doorgeven, is altijd ook door dezelfde persoon en HR mee gevolgd. We zijn het heel goed in kaart aan het brengen. En we gaan het eruit gaan terugkoppelen. Wat je terecht ook hoort is van communicatie. Ik moet heel eerlijk zijn, dat is het woord dat je vaak hoort van, ook van mensen van, ja, we weten niet de juiste stand altijd. Wat is de communicatie? Dus hebben we daar ook gezegd van, goed, we gaan nu uiteraard al de communicatie op basis van die gesprekken gaan doen. En zullen we ook de volgende maanden dat moeten zien. Cultuur is op zich ook een goed voorbeeld en dat zal ook op de raadscommissie verder uitgelegd worden. Ja, daar is eigenlijk de puzzel nu van de teams en de teamcoaches. Die is een onderling overleg met de medewerkers en heeft een groot draagvlak. Heeft dat een absoluut draagvlak? Ja, ik vrees dat we dat ook nooit hebben. Maar heeft dat een groot draagvlak? Ja, absoluut wel. Is daar nog heel veel werk aan de winkel? Ja, voorzeker ook. Erkent men dat er al heel veel goede dingen uit voortgekomen zijn? Ook. Zijn er nog veel werkpunten? Ja, dat ook. En daar zitten wij bijna permanent over samen. Daar wordt mee opgevolgd. Uiteraard managementteam, afdelingshoofden. Maar daar zullen wij de verantwoordelijkheid mee nemen. Ik denk ik vooraan op kop als ook verantwoordelijke voor personeel. We hebben bijvoorbeeld bij ruimtebudgetten voorzien. Moesten er opwaarderingen. Dus daar, ook daar is niet de grote besparing geweest, in cultuur al helemaal niet. Hebben we zelfs extra middelen al voorzien. Dat hebben we bewust gekozen, omdat we ook beseffen, als je natuurlijk ook met nieuwe structuren gaat werken, moet je ook enige zuurstof geven. Is het een super makkelijk verhaal van walk through the park of zo? Ja, dat is het helemaal niet uiteraard, maar het wordt steeds teruggekoppeld, ook met cultuur. We zijn er met ruimte ook aan het doen. Ik ben heel blij, absoluut, voor de signalen. En de signalen zijn altijd mensen geweest tot nu toe bij mij die gewoon het heel positief met de organisatie voor hebben, die het op hun manier vertalen. Dat is soms een andere taal dat die consultancy mensen spreken, maar ja, ik spreek nog eerder die eerste taal persoonlijk dan de tweede taal. Allee, ik luister daar ook heel graag in en ik ben absoluut van plan en die ambitie ligt er om naar die verzuchtingen zoveel als mogelijk te horen en uiteraard binnen een uitgetekend kader, want er zijn een aantal principes, ja, die natuurlijk wel bepalend zijn, maar er zit denk ik best nog veel spelruimte om gewoon de mensen terug mee in het verhaal te krijgen. Ik voel ook, en daar ben ik heel blij voor dat ik ter plaatse ben, dat er nog heel veel positiviteit bij onze medewerkers zit, dat die toch elke dag ook hard aan het werken zijn. En het kan zijn dat er iets alles minder loopt, maar heel veel taken worden oprecht ook nog zeer goed uitgevoerd, waarvoor dank, hè, want dat is dankzij de medewerkers dat het eigenlijk gebeurt. Maar ja, goed, we hebben al heel goed hun geluisterd. We gaan daarmee in dialoog blijven gaan. We zitten daar wekelijks rond samen. Er zijn heel wat functies aan het invullen. En als morgen die functie ingevuld is, ja, dan kan uiteraard de consultancy voor een stuk stoppen. Dat is heel duidelijk. Als je uw A voor mobiliteit al een derde keer openschrijft, ja, sorry, maar we hebben dat echt nodig bij een organisatie. We hebben momenteel als consultancy een A4 openbaar domein. We hebben hem van A naar A4 gebracht. Daar zit openbare werken en zo onder. Daar zijn examens voor geweest. Hebben we niemand kunnen invullen. Dat is een functie die is cruciaal dat die ingevuld geraakt. In het verleden, als u een omgevingsambtenaar of de leidinggevende daar niet is, dat is uiterst cruciaal. Volgt Thomas helemaal dat we moeten trachten om zo snel als mogelijk bekwame mensen zelf aan te werven. Maar in afwachting daarvan zijn er gewoon een aantal posities zo belangrijk dat je die moet invullen, dat werk kan gebeuren. Maar dat heeft zelfs met je woonzorgcentrum te maken, dat ergens tekort in uitvoerende handen is. Als je groot ziekteverzuim hebt, kan het zijn dat je ook aan een externe speler ergens moet vragen om bij in te springen. Ja, het is gewoon belangrijk dat het werk kan gebeuren. Dus ja, ik denk dat het aanbod er vooral ook ligt, en dat lijkt me inhoudelijk zeer belangrijk om bij de raadscommissie nooit heel goed over al die trajecten ook nooit een huidige stand van zaken te gaan geven. Mensenleven moet nog gaan omschakelen en daar heb ik al regelmatig wel de hoofdleidinggevende horen zeggen van, goed, uiteraard, we leren constant bij, dus ook, dus bijvoorbeeld daar gaan we al niet gaan starten, als dat niet bijna alle, kan het eentje misschien zijn van die, maar daar zullen bijna al de teamcoaches gewoon voor onbepaalde duur een duidelijk mandaat moeten gekregen hebben, omdat we zeker zijn dat dat ook een belangrijk aspect is. Maar het waarom is dus gewoon het verder afwerken van Meubius, dat nog niet diep genoeg gegaan was, was ook al de planning voor alle duidelijkheid, de vorige legislatuur, dat we daar verder op gingen werken. We hebben een aantal afdelingen ook samengebracht, zoals bijvoorbeeld cultuur, dit erfgoed, ook in ons organogram. Daar moest natuurlijk een afdelingsvorming rond zijn. Bij de BKO ga je ook merken dat we daar trachten met een aantal BKO's te clusteren, ook daar meer eigenaarschap te geven. Dus heel wat van die principes zijn uiteraard heel logisch, zijn goed doordacht, maar in de praktijk, ja, het is pas in de praktijk dat je ook nog een aantal dingen kunt merken, en ben ik er wel zeker van dat er nog bijsturingen nodig zijn, en daar wordt de kop niet voor in zand gestoken, dat zijn we gaan doen, dat gaan we een onderling overleg doen, dat gaan die afdelingshoofden doen, die departementshoofden doen, en het schepencollege zal het ook doen.
Kunnen voldoende voor u?
Ja, burgemeester, dank u voor uw uiteenzetting. Ik hoop dat het een verbetering zal zijn, maar wij krijgen toch nog, of ik krijg toch nog heel veel kritiek van mensen die bij de gemeente werken over veel punten. En ik begrijp ook niet goed dat Mobius wordt afgevoerd, want er zat zoveel expertise in natuurlijk. Ik heb het dan over onder andere met dat kritiek dat er mensen zijn die een oproep krijgen na een uren en die dat dan de rusttijden niet worden ingeschreven door de leidinggevenden en dergelijke. Allee, ik hoop dat u goed naar het personeel zal luisteren en alles goed zal evalueren. Ik heb ook nog geen antwoord gekregen op die open brief. Wat had u daarop gaat antwoorden?
Ja, vooral duidelijk, ik ben de antwoord al gaan brengen naar de mensen. Ik ben daar naartoe gegaan van die open brief. Die hebben ze naar mij gestuurd en ik ben naar al de arbeiders gegaan om ook te zeggen, mensen zie je, dat zijn vragen die daarin zitten, van wat is een en ander gekomen. Hoe zien we jullie? Allee, wat de waardevolheid? Kiezen wij nu voor consultancy of voor eigen personeel? Heb ik daar heel, ja, consultancy is bijna noodzakelijk kwaad van, maar ik beschouw dat echt van, ja, moet dat niet nodig zijn en al de functies zijn ingevuld, dan denk ik wel, als je bijvoorbeeld een zorgstrategisch plan ooit moet opmaken, dat is zoiets specifiek, dan kun je wel eens een consultant gebruiken, maar dat is puur voor een opdracht. Zoals je bij wijze van spreken ook, als je een heel speciale ingenieursberekening moet doen, ja, laat je dat ook door een studiebureau doen. Dat heeft geen zin om die expertise in huis te halen. Maar voor de rest, ja, absoluut niet, hè. En ik ken ook van grote lokale besturen die 8-9 consultants momenteel hebben lopen. En ik zou niet liever hebben dat we kunnen zeggen van binnen enkele jaren, we hebben er geen enkele niet meer. We zijn zo competitief, we krijgen het personeel aangetrokken. En pas op, de laatste 3 jaar zijn er 240 mensen aangeworven ook in onze organisatie. Hè. Dus het is niet dat wij geen mensen aangeworven krijgen, maar je merkt echt wel op het aantal profielen dat het aards moeilijk is. Als je iets 2 maanden openzet en er solliciteert niemand, ja, dan kun je niemand aanduiden. Dat is denk ik heel duidelijk. En ja, dan merk je toch wel dat het structureel niet eenvoudig is, maar niet eenvoudig gaat ook. Op een moeilijke manier moet ook gaan. We zullen daar, ja, alle krachten in bundelen en bij wijze van spreken, maar ik meen dat heel oprecht, we hebben ook allemaal goede netwerken, we kennen heel veel bekwame mensen. Ja, het is echt, ja, er liggen heel veel mooie jobs en uitdagingen te liggen. Een duurzaamheidsambtenaar hebben we bijvoorbeeld zelf kunnen invullen. En dan merk je, ja, ja, dat het uiterst belangrijk is. Als je zo'n functies kunt invullen, juristen hebben kunnen, we hebben heel veel functies ook wel kunnen invullen, maar we merken dat bij een aantal moeilijk is. Men maakt ook mensen projectleiders, maar uiteraard, onze rechtspositieregeling zegt heel duidelijk, je wordt teamcoach ad interim, dat examen moet er ook nog gaan aankomen. Ik denk dat we daar, als een van de heel belangrijke uitgangspunten, denk ik wel, voordat we kantelen, moeten zorgen dat het mandaat van een ieder al duidelijker is, Dat is iets wat ik in ieder geval al enorm bijgeleerd heb. Dat we uiteraard de communicatielijnen heel goed moeten houden. Dat we moeten blijven luisteren. En gelukkig, je hebt contact met medewerkers, Koen. Ik heb ook met heel veel mensen contact. En dat is goed, dat is belangrijk, hè, dat wij daar contacten hebben. Ik ken nog andere mensen die daar ook heel veel contacten mee hebben. En die er ook heel goed van bijbrieven. Dus ik ben vooral heel dankbaar, dat meen ik oprecht, dat ze dat signaal gegeven hebben. Want toen dat de drie mensen dat met een bureau komen brengen zijn, dat was alleen maar uit, moet ik zeggen, uit fierheid van de organisatie, dat men uiteraard ook gelooft in hun collega's. Het is niet, die zijn ook niet voor zichzelf iets komen brengen of zo. Die hebben gewoon gezegd van, ja, als we al die dingen nu zien, daar ontbreken nog zoveel puzzelstukken. Er zal moeten bijgepuzzeld worden, want anders denken wij oprecht dat er te veel mensen van boord geraken. En we willen ze juist aan boord, want we willen meer bekwaamheid binnenkrijgen, maar dan wil je niet je bekwaamheid ook nog kwijt geraken. Dus goed dat eruit. Dus ik ben er heel blij voor dat men dat signaal gegeven heeft. Als ik daar gaan spreken ben, ben ik ook heel blij dat ze ook heel wat positieve dingen benoemd hebben. Maar ze hebben het soms ook heel duidelijk benoemd waar dat zij ook pijnpunten zien. Ze hebben dat frank en vrij gedaan. Het was ook een moment dat er geen leidinggevende bij waren. Ik denk dat dat goed was. Dat was op zich ook een veilige haven waar ze dat hebben kunnen doen. En ik ben ze daar heel erkentelijk voor, want ik ben zeker van dat op basis daarvan zo'n dialoog beter verder kan gaan en dat er bijsturingen zullen zijn die dat de molenaar ten goede komen. Dat is heel belangrijk.
Ik weet dat er nog heel veel bezorgdheid is, maar ik hoop ook, omdat er een open brief is, dat wij ook een open antwoord kunnen verwachten op die vraag of op die open brief die u gesteld hebt. Want ik had doorgekregen dat u 20 september zou gaan op de uitvoeringsdienst zou uitleg gaan geven.
Voor alle duidelijkheid, ik ben daar overal al geweest, naar aanleiding van die brief. Dus ik heb dat ook verteld. En toen heb ik ook aan de mensen gezegd, want ik kan naar alles van jullie luisteren. Want natuurlijk, een open brief is door een aantal mensen geschreven. Maar ja, we hebben één ieder, denk ik, de kans gegeven, ook belangrijk is om ook zijn insteek mee te geven. En er is gezegd dat op hun verzuchtingen, en dat waren er eigenlijk ja, nog meer dan in een brief stonden. De brief was ook heel algemeen, die was ook heel ja, duidelijk en goed opgesteld. En er was nog eens de vraag van, ja, ziet je ons bijvoorbeeld als klusjesman of ziet je ons als meer consultancy? Hoe sta je daar tegenover? Goed, dat zijn dingen die ik zowel hier gezegd heb, maar ook daar gezegd heb. We hebben momenteel ook ergens een consultant lopen, waar denk ik momenteel de medewerkers wel blij zijn dat die er is. Maar zullen we natuurlijk nog blijer zijn als we binnen een maand daar een collega die hem daar voor onbepaalde duur is, die hem mee aan dat team gaat trekken, gaat zijn. Hè. Maar het is wel belangrijk ja, dat men ook zich gesteund voelt. En dat blijven we meegeven. En daar zijn we wekelijks knopen aan het doorhakken. Dat gaat ook over procedures die opengeschreven gaan worden. Dit vergt ook wel heel veel van onze personeelsdienst. Daar moeten we ook niet flauw over zijn. En misschien op een vraag van Thomas, waar ik nog niet direct geantwoord had, van ja, waarom is nu niet iedereen door Ginkgo zelf begeleid geweest? Initieel was het ook heel duidelijk de bedoeling van het organisatie, dat ons één of twee afdelingen ook nog door Ginkgo begeleiden. Kost trouwens ook wel wat centen. Daar zit natuurlijk ook een methodologie, een structuur eigenlijk achter. De principes, de uitgangspunten waren helder. En het is in het begin nooit de bedoeling geweest dat in al die trajecten, voor al die afdelingen, daar overal externen dat zouden kunnen doen. Maar wel dat natuurlijk de stappen die gezet worden, ja, dat die met elkaar sporen. Een aantal afdelingen die zijn al, hebben al vooraf een afdelingsvorming gehad. In 2019 waren er bijvoorbeeld, ik zeg het, jeugdsport is daar een voorbeeld van. Ook toerismecommunicatie, dat stuk is ook al aan bod gekomen geweest, omdat al in het Möbius-organigram ook al veranderd was. Daar zijn al een aantal puzzelstukken gelegd geweest. Personeelsdienst is ook zelf aan de slag gegaan met die principes, financiële dienst ook. Dus al op heel veel plaatsen wordt ermee gewerkt. Niet altijd in de begeleiding van Möbius. Departement Ruimte is zo'n Ginkgo, mijn excuses. Het departement Ruimte is ja, uiteraard zo groot, en het departement Mens en Leven ook, dat men daar die ondersteuning ja, wel heel duidelijk er ook bij heeft. Bij Ruimte is men 8 maanden bezig in de nieuwe structuur. Bij Mens en Leven moet er nog gestart gaan worden, is men uiteraard, men noemt dat ook aan de tekening en de puzzel, is men bezig. Uiteraard heb ik daar ook het gevoel van de feedback die ik krijg, dat men dat op een zeer rigoureuze manier aan het doen is. Dat men jammer genoeg, maar dat is ook positief, dat geleerd uit fouten of tekortkomingen, dat men natuurlijk van het traject van ruimte ook wel een stukje ziet van hoe kunnen we een aantal dingen beter aanpakken. Dat is nu eenmaal altijd zo, als je niet alles in dezelfde tijdstip doet. En dat men daar ook, denk ik, met gezond verstand aan gaat voortgaan. En de vibes, ja, dat is natuurlijk, dat was de kern, hè. Daar is in 2019 het mee begonnen. Maar als natuurlijk mensen structuuroefeningen of ze voelen zich daar niet in thuis of moeilijk, ja, dan is dat uiteraard ook niet vibes, dat is heel logisch, daar wil je niet flauw over zijn. En dan moet juist, denk ik, de ambitie zijn van ook bijsturingen, dat je zoveel mogelijk medewerkers toch in het verhaal kunt meekrijgen. Gaat je iedereen meekrijgen, goed, we hebben 1000 medewerkers, dat zal waarschijnlijk niet haalbaar zijn, maar de hele grote hoop moeten we absoluut meekrijgen. En ik heb wel wat gevoel dat er de laatste maanden ook mensen die wel met een hele positieve mindset waren, een beetje achterover gaan leunen zijn en gezegd hebben van oei, toch moeilijk, dus het zal ook de taak zijn om die mensen ook mee een verhaal te krijgen, goed te luisteren, die nou voor een stuk kunnen bijsturen en dat we zo, denk ik, met ons personeel ja, mooie verhalen blijven schrijven, want de kern van onze dienstverlening gebeurt rond personeel en dat is de reden, denk ik, dat we als gemeente Mol altijd al heel lang en heel hard daarop ingezet hebben.
Goed, voldoende geantwoord. Thomas, nog laatste reactie, dan sluit het punt af.
Ja, de burgemeester heeft een heel uitvoerig antwoord gegeven. Voorzitter, laat me alsjeblieft dan ook een klein beetje uitvoerig antwoord.
Ja, dat mag, dat is geen probleem. Maar ik wil ook alle andere raadsleden die nog andere punten geagendeerd hebben, ook straks nog de kans geven om hun punt te maken.
Okay. Ja, natuurlijk.
Dus u hebt nu het woord.
Ik denk niet dat we hier een uur hebben, hè, voorzitter.
Nee, ja, u hebt het woord, ja, maakt uw punt. Ah. Dus,
dat vind ik wel een beetje kraas. Sorry dat ik het zeg.
Ja, ik zeg toch niet dat je niks mocht zeggen. Nee. Ik wil gewoon alle mensen die naar u komen ook nog kans geven met publiek een vraag te kunnen stellen. Maar u hebt nu het woord over dit punt nog.
Oké, dank u wel. Ja, burgemeester heeft een heel uitvoerig antwoord gegeven, maar de antwoord dat stelt me niet helemaal gerust. Wat ik hoor, is dat er inderdaad op verschillende snelheden gewerkt wordt. Het Möbius-verhaal en het Ginkgo-verhaal, dat staat niet, dat is geen, Ginkgo is geen verderzetting geweest van het Möbius-verhaal. Blijkbaar zijn er heel veel afdelingen die inderdaad in de eerste oefening gevormd waren. Die zijn herdacht geweest. Er zijn inderdaad nieuwe samenwerkingsverbanden en inderdaad nieuwe processen, zoals dat dan noemt, opgesteld. En daar is men dan heel sterk op beginnen werken, inderdaad met die lokale ambassadeurs. Maar op een gegeven moment, ja, kon dat niet verder gaan en zijn er dingen uitgekomen die helemaal niet wenselijk waren. En het is eigenlijk op dat moment dat heel wat diensten gezegd hebben van hey, in dit spelletje doen wij niet mee. En ik vind het heel verrassend dat u zo positief blijft. We moeten mensen daarin meekrijgen en u gelooft blijkbaar nog heel sterk in dat verhaal. Maar als je op een gegeven moment merkt, want het is toch al even bezig, dat de signalen dat mensen vertrekken niet zomaar in een droomjob waar dat ze zelf voor gesolliciteerd hebben. En u kan zeggen dat is voor sommigen omdat het te snel ging en voor sommigen niet snel genoeg. Ik ga die rekening niet maken. Maar dat daar een soort bezorgdheid moet zijn, dat een organisatie klaar moet zijn om zo'n traject in te zetten. U hebt zelf, ik vind het ook wel grappig, u hebt zelf er straks ook gezegd, we zitten met zoveel uitdagingen. Op vlak van onze eigen organisatie, we hebben COVID gehad, we hebben de energiecrisis gehad, we hebben heel veel projecten die we moeten doen. En dan zegt u van, en tegelijkertijd gaan we dit ook nog allemaal op die snelheid doen, dan in de ene departement niet, in de andere afdeling wel. Allee, ik vind dat verhaal zo verwarrend en ja, volgens mij klopt dat gewoon helemaal niet. En u hebt niet geantwoord op mijn vraag of dat dit traject, of dat politiek en ambtelijk gedragen is. Wel, volgens mij niet. Of wat ik hoor is dat er in de organisatie believers zijn en non-believers. En dat er inderdaad, dat iedereen maar wat doet. En dan verwacht ik van de politiek dat je daar een leidende rol, een remmende rol, een faciliterende rol, dat kan me niet schelen. En het is goed dat u bent gaan luisteren, en zo ken ik u ook, ik verwacht zeker dat je dat doet. Maar er moet op een gegeven moment ook wel snel ingegrepen worden. Als je ziet dat mensen de organisatie verlaten, als mensen al open brieven beginnen schrijven, dat is niet, mensen doen dat niet zomaar. Hè. En dat is, dan is het niet 11:55, maar 11:45. En alle signalen die ik hoor zijn, we zijn inderdaad, mensen stellen zich vragen, gaat die dienstverlening op die manier wel door kunnen gaan? Want dat is natuurlijk nog altijd de bedoeling. Om een goede dienstverlening te geven aan burgers. En heel veel trajecten, en ik heb dan het over ruimte en cultuur, dat er wordt dat openlijk in vraag gesteld of dat de reorganisatie, of dat die bijdraagt aan een betere dienstverlening voor de bevolking. En dat is niet niks, hè, want dat is inderdaad de kern waarom dat mensen hun job doen. Dat is de kern waarom dat mensen hier beginnen te werken. En van de mensen die ik weet, die de organisatie wat negatieve dingen dan verlaten hebben, ja, dan zijn dat vind ik zeer schrijnend. En dan vraag ik me ook af van, één, is dat, hè, want ik heb de evaluatie van Genco ook nog niet gehoord, hè, vindt u dat een goed traject is? Omdat ik daar ook heel veel verschillende verhalen over hoor. Hè. En er zijn altijd believers en non-believers, en een veranderingstraject, dat heeft altijd mensen die daarvoor zijn, mensen dat er tegen zijn. Maar als de signalen zo flagrant worden en mensen stappen niet zomaar naar de oppositie, Wim, dat weet je ook, hè? Want mensen zijn niet bezig met politiek en zeker mensen die ambtelijk werken, die doen dat niet. Maar als het op een gegeven moment het water tot aan de lippen staat, de tranen in de ogen en de goesting om te gaan werken weg is, hè, dan zijn er al heel wat maanden en weken voorbij gegaan. En het is die urgentie in uw antwoord, want u hebt heel veel gesproken en dat zal ook allemaal wel waar zijn, ik twijfel daar niet aan, maar het is die urgentie dat ik mis. Ik vind dat je als college, als je die signaal krijgt vanuit uw medewerkerskorps, dat je sneller moet ingrijpen en dat je ook moet kunnen zeggen van kijk, in deze en deze trajecten zijn we te snel gegaan. En u gaat dat niet publiekelijk toegeven, maar er zijn inderdaad diensten die hebben gezegd, in dit traject stappen wij niet mee. Er zijn mensen die zeggen van, dit is niet waarom dat wij hier werken en wij gaan het wel op onze eigen manier doen. En veel minder dan hoe dat sommige diensten door Genco in een bepaalde richting zijn geduwd. En dat hoor ik allemaal niet in uw antwoord. Ik hoor dat u zegt van, hè, we gaan dat luisteren, we gaan kijken, we gaan bijsturen waar nodig en we zullen op een duur iedereen wel meekrijgen. Ik ben daar helemaal niet zo van overtuigd als u. Ik zit er natuurlijk niet dagelijks tussen, hè, dus dat moet ik ook wel zeggen. Maar de signalen die dat ik krijg, die zijn vele malen meer verontrustend dan dat u laat uitschijnen. Ik ben daar heel bezorgd over. En ik hoop dat die sense of urgency, dat die ook binnen het college leeft, dat die ook binnen het managementteam leeft. Want het is maar door in het college en in het managementteam aan dezelfde kant te trekken, aan dezelfde koord. En ik hoor dat dat ook niet gebeurt, dat daar dat mensen op de vloer ook mee kunnen. En ja, u zal dat hier niet zeggen, u moet dat van mij hier ook niet toegeven, maar ik weet goed genoeg... mijn bronnen zijn wel betrouwbaar en ik vind dat zeer raar dat u zo'n heel, u doet een heel exposé, u verdrinkt het probleem, het zal allemaal wel goed komen. Ik ken die indruk echt niet en ik hoop dat de sense of urgency bij jullie ook heel duidelijk is.
Ja. Ja, als het overgekomen zou zijn dat ik dit niet belangrijk of geen sense of urgency zou hebben daarin, ik ben daar dagelijks mee bezig, meerdere uren. We zitten daar inderdaad ook wekelijks rond samen. Daar zijn kernteams rond opgericht. Dus u mag heel zeker zijn dat dat helemaal bovenaan mijn persoonlijke agenda ook staat. Dat we met het managementteam daar heel duidelijk daar ook die lijn hebben om dat ook mee op te nemen. Binnen het college, absoluut, jawel. We hebben vandaag nog managementteam gehad. Je mocht er komen bijzitten of je bronnen mogen dat van vandaag vertellen. Dat is heel duidelijk afgesproken. Dat is heel duidelijke lijnen rond. En als ik gezegd heb, ik ga luisteren, dat is natuurlijk, ik heb ook gezegd, we gaan bijsturen. Moet daar alles in de vuilbak? Nee, want in de innovatieve arbeidsorganisatie, daar zitten veel goede dingen in. En dat is het punt dat ik heb willen zeggen. Maar moet er gaan bijgestuurd worden? Heel wat. Staan we daar als college collegiaal? Absoluut. Gaan we daarom verder werken? Ja. Vinden we dat heel belangrijk? Uiteraard. Want ons grootste kapitaal zijn ons werknemers. En die sense of urgency is er voorzeker wel. En we zullen ook de raadscommissie, denk ik, want voor alle duidelijkheid, deze dingen zijn daar ook altijd ook al gebracht geweest met de stappen. We gaan het daar, 8 oktober, POC nog allemaal samen brengen, dus de raadscommissie ondersteuning, waar ook dan denk ik de departementshoofd, de afdelingshoofd en het gans managementteam dat ook kunnen uitspreken.
Voldoende, Thomas. Oké, dan denk ik dat we dit punt mogen afronden. Kunnen we blijven bij u voor het volgende punt, Fiber, klaar.
Ja, dank u. Fiber is geen project van de gemeente, dat is een onderaanneming van APK. Maar ik krijg toch tenminste veel klachten binnen van mensen die klagen over de staat dat de stoepen achtergelaten worden. Nu mijn vragen zijn, heeft het gemeentebestuur al klachten over ontvangen en zo ja, wat doen ze met die klachten? Wordt dat teruggestuurd naar APK voor op te lossen of hoe gaat u dat mee om?
Schepen?
Ja. Ja, wij ontvangen daar wel klachten over ook. Ik heb eens opgevraagd hoeveel en het is bijgehouden, vanaf 11 mei tot nu bijvoorbeeld zijn het 60 klachten, wat 15 klachten per maand is. En volgens de medewerkers klopt dat voor de vorige maanden ook wel zo. Waarover gaan die klachten? Zoals u zegt, slechte herstellingen van stoepen en zo, maar dan niet alleen, ook nog slechte communicatie is dat veel voorkomt. En problemen met de verkeersveiligheid zijn ook al wel voorgekomen. Hoe gaat het dan in zijn werk? De klachten die aan de administratie gemeld worden, die worden doorgestuurd aan APK, hè, de aannemer, APK. En in CC staat ook de medewerker van de gemeente die Fiberklaar opvolgt. Dus het is iemand die de werven ook inspecteert en de klachten opvolgt. Mij heb ik gesproken en wat is het resultaat dan? Hij zegt van eigenlijk 60 à 70% van de klachten worden binnen de 2 weken opgelost. 10% duurt langer om uit te klaren, zijn problemen die wat complexer zijn. En een 20-tal% noemen ze echt ongegrond, hè, dus de defecten die er al waren bijvoorbeeld, hè, die onderaannemers die worden betaald om alles terug te zetten, terug te maken zoals het was. En soms was het niet perfect, dus ze gaan dat niet verbeteren. Hè. Of zaken die betrekking hebben op het openbaar domein, waar dingen anders zijn dan tevoren. Hè. Er zijn 6 ploegen in Mol aanwezig. 1 ploeg van mensen van APK zelf en dan 5 ploegen van onderaannemers. En sinds ze bezig zijn, zijn er ook al 2 ploegen weggestuurd. Dat de gemeente heeft gezegd van met deze onderaannemers wensen we niet meer door te werken. APK is er ook in meegegaan, wegens onzorgvuldigheden. Sinds 2 maanden, dat is nu een detail misschien, heeft APK ook een extra opzichter aangesteld bij hen dan, die korter gaat opvolgen en ook meer overleg met onze medewerkers daarover heeft. Dan misschien ter info, dus ze zijn begonnen in september 2023 en het zou nog lopen tot augustus 2024 ongeveer, was oorspronkelijk gezegd, en 60% van de geplande werken zijn intussen uitgevoerd. Dus er is nog wel wat werk.
Ik hoor u zeggen, er is 2 weken tijd, of er gaat 2 weken tijd overheen voor problemen op te lossen. Ik vind het toch heel laat, inderdaad met verkeersveiligheid, of... Ja, ja. Dingen die daar open liggen, waar mensen kunnen invallen.
Nee, maar dat zijn de onveilige verkeersomstandigheden. Bijvoorbeeld 1 ploeg die niet meer in Mol werkt, of is een ploeg waar dat ze 4 keer de verkeersdienst eigenlijk op problemen gestuurd is. En ja, daar is dan ook de nodige gevolg aan gegeven, denk ik. Hè. Dus de dingen die snel moeten opgelost worden, worden snel opgelost. Maar vaak gaat dat over, er is een tegel gebroken, of ze hebben de stenen scheef teruggelegd. En die dingen worden binnen de 2 weken dan opgelost.
Oké, goed. Ja, dankjewel.
Kijken, we blijven bij u. Waterbuffering.
Ja, ondanks de grote capaciteit van 30.000 liter aan waterbuffering in en rond de kerk wordt dit water niet gerecupereerd. Nog voor het gemeentehuis na de restauratie, nog voor andere doeleinden. Ik had daar een schriftelijke vraag over gesteld. En ik heb als antwoord gekregen dat het niet evident is om dat water te gebruiken. Omdat de locatie niet ideaal is. Het gemeentebestuur geen eigenaar is van het gebufferde water. En daarboven beschikt onze uitvoeringsdienst op dit moment niet over rollend materiaal dat het water kan oppompen. Nu, ik dacht toch dat de kerk eigendom was van de gemeente, maar dat het beweer onder de kerkfabriek valt, als ik me goed ingelicht ben. Dus ik ben zo een beetje verbolgen waarom dat dan water niet zou kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld de groendienst om water op te pompen, om plantenwater te geven?
Ik denk dat in het antwoord dat je gekregen hebt, er zijn een aantal elementen. Ik denk het eerste is effectief makkelijk op te lossen. Ik denk als wij aan de kerkfabriek vragen dat wij dat water mogen gebruiken, dat wij dat wel zullen mogen gebruiken. Wat betreft de groendienst is het zo dat wij op dit moment niet over een materiaal beschikken dat water kan pompen.
Dus dat gaan we een pomp, Frederik.
Ja, maar wij beschikken op dit moment niet over een voldoende grote tankwagen die dat water dat rechtstreeks kan uitpompen, waardoor dat je dus als je daar water uit zou willen halen, ga je daar een hele logistieke operatie aan moeten maken, waarbij dat je in het hartje van Mol Centrum gaat moeten water oppompen in onze kleine tankwagen die we op dit moment hebben. Wat wel zo is, we zijn dat wel aan het oplossen. Maar op dit moment is die wagen er niet. We zijn bezig met die aan te kopen. De offertes die moesten 4 september binnen zijn. Dus ik moet nu nog eens naar de stand van zaken vragen wat die binnen zijn. Als dat er wel is, kunnen wij dat wel natuurlijk. Maar op het moment van uw vraag hebben wij dat materiaal niet om dat te gaan oppompen.
Maar ik begrijp dat er aan gewerkt wordt.
Absoluut, absoluut. Want het is natuurlijk veel te zot om dat 30.000 liter water te hebben liggen. Ja, en dat dan gewoon te laten liggen.
Ja.
Ten meer ook omdat de aankoop van die wagen biedt nog een aantal andere voordelen, waardoor dat wij nu eigenlijk vrij beperkt zijn in onze actieradius ook voor het water geven van beplanting, wat tot gevolg heeft dat er daar soms wel aanplanten niet lukken, niet voldoende lukken. Dat is voor mij is dat effectief een prioriteit om zo dat materiaal aangekocht te krijgen, omdat je op die manier een grote hoeveelheid water effectief kunt ergens gaan halen, het zij in de kanaal, het zij in die putten, het zij op een andere plek. En daar ook mee in uw gehuchten, niet alleen in uw centrum, maar ook in uw gehuchten, een meer excentrisch gelegen groen aanplant, waar dat we toch een aantal grote dingen aan het doen zijn. Hè. We hebben daar in Gompel een heel nieuwe groene wei aangelegd. Gigantisch veel groen aanplant. We hebben in de kiosk bijna 300 bomen bijgeplant. We zijn het kerkhof in Wezel aan het aanleggen. We zijn het kerkhof in Rouw. Er is ook nog altijd heel veel werk aan, omdat daar bij een aanleg een aantal dingen niet zijn gelopen zoals ze gelopen zijn. Plus bijkomend stellen wij vast dat we ook een heel aantal van onze aanplanten, om het kerkhof van Sluis bij naam te noemen, ook gewoon grandioos mislukt zijn door de klimatologische toestand waarin we zitten. De eerste keer was het vanaf maart tot eind mei keurig droog, volledige grasaanplant mislukt, gevolg onkruid kniehoog. We zijn dat dan gaan oplossen en proberen recht te trekken. Het probleem is ook, uw plantseizoen van uw gras past daar niet ideaal bij. Volgend jaar opnieuw geprobeerd, van februari tot eind mei, regen elke dag, alles weggespoeld, opnieuw mislukt. En natuurlijk, de eerste keer hebben we dat kunnen voorkomen als we daar al het materiaal hebben. Dus ik ben denk ik wel blij met uw vraag, absoluut. Ik denk ook dat het tot slot verwoorden is om nog 30.000 liter water te hebben zitten en niet te kunnen gebruiken. Maar op dit moment is het gebied de eerlijkheid mij om te zeggen dat wij gewoon niet over materiaal beschikken om dat water daar op een efficiënte manier op te pompen. Ja, dus in de toekomst zal dat eventueel wel kunnen natuurlijk.
Dat vind ik het een beetje raar dat er dan in mijn antwoord staat dat de gemeente geen eigenaar is van het gebufferde water.
Ah nee, want dat is een kerkfabriek. Dat is net zeg. Ja, jawel.
De regen valt toch op tak van de kerk, of niet? De regen van.
Maar het is toch. Laat ons dan, maar ik zeg toch net dat we dat oplossen?
Het is een gemeentelijke bouw, hè? De kerk van Mol Centrum.
Ja, maar ik zeg toch.
Het is niet omdat de kerkfabriek daar erediensten mag inrichten.
Maar laat ons
dat je dat later niet. Ik vind dat niet correct in uw.
Maar ik zeg toch net dat dat een probleem is dat we waarschijnlijk. Dat het minste van mijn zorgen is. We lossen dat wel op als wij vragen dat we dat water mogen nemen of dat we dan een eigenaar van zijn of niet. We hebben dat. Dus voor mij een volle type probleem is het feit dat we die wagen niet hebben. En dat we die aan het aankopen zijn om dat probleem op te lossen. Dat vind ik veel fundamenteler.
Ja, Frederik, maar als ik de vrijheid neem even om te lezen wat je in uw schriftelijk antwoord aan collega antwoordt, daar is geen sprake van die wagen, hè? Daar is geen sprake van het bufferen. Van het hergebruiken van het gebufferde water. Je roept daar zelfs in dat het een gemeentelijk gebouw, dat het geen gemeentelijk gebruik is. En dat het niet van de gemeente
maar,
is.
Wat staat er?
Je maakt een bocht niet van 90, maar van 180 graden.
Wat staat er in het antwoord? We beschikken op dit moment niet over het grondmateriaal om het water te kunnen oppompen. Wat wil dat zeggen? Dat we geen wagen hebben dat kan. Dat zeg ik toch helemaal.
Maar je zegt veel meer, hè? Je zegt dat je het water niet kunt hergebruiken, omdat het gebouw niet van u
is. Nee, ik zeg dat het niet evident is. Dat staat er ook. Allee, je moet me ook geen dingen met een mond leggen. Dat is zelfs letterlijk geschreven waar ik geantwoord heb.
Maar goed, ik denk dat er geantwoord is duidelijk op de vraag. Nog even geduld, Koen. En dan komt dat in orde.
Ja, maar ik had nog een bijkomend punt, als ik mag, voorzitter.
In het kader van deze vraag?
In het kader van deze vraag. Ja? Hier staat nog de visie van de duurzaamheidsadviezen in het kader van het klimaatplan. En dan hebben we het over de restauratie van het gemeentehuis. Ik had er nog een vraag gesteld over de toiletspoelingen die dan misschien op Die putten zouden kunnen, en ik heb een antwoord gekregen dat dat de kostenbatenanalyse voor het plaatsen van regenwateropvang negatief uit, dat dat niet uitkomt. Maar langs de andere kant, als je een omgevingsvergunning aanvraagt, dan moet je 10.000 liter water steken. Je moet zien dat dat water kan gerecupereerd worden. En als de straten worden heraangelegd, dan moeten de mensen wel zorgen dat ze de riolering gescheiden leggen. En dan moeten ze hun eigen klinkers wel opbreken. En hier zou dat niet gaan. Ik vind dat een beetje raar. Ik vind als je het klimaatplan zou volgen en je neemt daar zelf een initiatief in, dat je deze wel zou moeten kunnen realiseren.
Dat klopt, maar alleszins is de bedenking gemaakt. Dat de hele zone rondom het oud gemeentehuis is beklinkerd. Dat zou de werfzone enorm uitgebreid hebben. En daar hebben onze diensten van geoordeeld dat op dat moment kostenbaten niet opbracht, ook omdat het gebruik daar ook te laag van zou zijn. Dat is een input dat ik gekregen heb en dat ik ook aan u als antwoord gegeven heb.
Oké, ik denk dat we naar de volgende vraag gaan. Dan zitten we bij Hans Goofs, Open VLD.
Plus. Ja, collega's, ik heb reeds meerdere malen hier, denk ik, dit onderwerp ter sprake gebracht. En onze fractie blijft daar eigenlijk op zijn honger zitten, hè? Want er is een heel talrijke delegatie hier ook aanwezig geweest van bewoners op het moment dat het probleem aangekaart werd. Die doen dat niet maar zomaar zonder reden. Hè? Dat was duidelijk uit misnoegdheid over de heraanleg van een straat. Er waren tal van problemen die we hier aangekaart hebben. En die mensen zijn eigenlijk naar huis gestuurd door uw burgemeester met de woorden van: kijk, geef ons wat tijd, we gaan die problemen oplossen. We gaan dat aanpakken en dat komt allemaal in orde. En ik heb toen ook gezegd, burgemeester, ik vrees dat je hier conceptuele fouten gemaakt hebt in het ontwerp, of uw ontwerpbureau heeft conceptuele fouten gemaakt, waardoor dat je eigenlijk het concept zult moeten herdenken en grondig aanpassen om die problemen te verhelpen. En ik hoor u graag zeggen, en ik ga dat zeker niet afstrijden, dat je dan nu veilig kunt fietsen. Maar de problemen die aangekaart zijn door de mensen, en ook hier op deze raad, waren van een heel andere orde. Dat ging over het feit dat de straat nu te smal gemaakt is. Dat is trouwens geïllustreerd met een aantal ongevallen ondertussen. Dat ging over het feit dat de mensen hun wagen niet meer op de straat kunnen parkeren, of durven parkeren, omdat de straat te smal is en dat het niet zonder risico is dat hun wagen daar staat. Dat gaat over het feit dat de mensen niet vrij en zorgeloos een oprit kunnen oprijden, omdat die draaicirkels nu te klein zijn geworden. Dat gaat over het feit dat de mensen hun bezoekers niet kunnen parkeren als die hun woning bezoeken. Dat gaat over het feit dat er wellicht bij hoge regenval terug problemen gaan zijn en dat er wateroverlast gaat terugkomen, zoals dat we in het voorjaar ook gemerkt hebben. Wel, dat zijn de problemen die u ging oplossen en waar die mensen tot op heden op hun honger blijven zitten. En dat is de reden waarom ik dit punt terug ter sprake breng.
Schuip het om.
Ja. Inderdaad. We hebben beloofd, we hebben gezegd we gaan dat aanpakken. Hè. Het is toen dat eind april, denk ik, de laatste keer geweest dat dit punt op de agenda gestaan heeft. De problemen die er toen waren, plassen, modder, het was dan ook inderdaad een heel natte periode geweest. En dan hebben we maatregelen genomen, we hebben dat ook gecommuniceerd naar de mensen. En die hebben eigenlijk goed gewerkt. Hè. Dus we hebben gezegd, we gaan grondboringen doen in de vakken waar het meeste nodig is. Dat is gebeurd, de infiltratie is duidelijk verbeterd. Er zijn paaltjes gezet om het overrijden te voorkomen. Hè. Er werd te veel op gereden. Dat is ook goed gelukt. Hè. Er is opnieuw ingezaaid. Dat mengsel van glasklaver, dat is goed kunnen groeien. Hè. Het was niet de gemakkelijkste zomer. Hè. Er zijn nog hele grote regenbuien geweest. En we hebben dat inderdaad, zoals we beloofd hadden, wel permanent gemonitord. En wij waren eigenlijk van dat resultaat tevreden. Hè. Wat gaat er nu nog wel gebeuren? We hebben beslist dat er staan heel veel paaltjes. En sommige paaltjes staan... we hebben beslist van paaltjes weg te doen, dat was ook de bedoeling. Hè. En we gaan zeker beginnen met de paaltjes die het dicht bij de opritten van de mensen staan, want sommige staan redelijk dicht bij de opritten, waar gevaar is om tegen te rijden. Dus die gaan zeker verwijderd worden en in de lange stukken gaan er ook paaltjes tussenuit gehaald worden. Hè. Een ander punt is, we gaan zorgen dat de paaltjes zichtbaarder, de zichtbaarheid zeker goed is voor in het donker met reflectoren erop. Hè. Wat is de bedoeling van de situatie op deze manier best wel een tijd aan te houden en natuurlijk gaan we dat permanent evalueren. Hè. En dan gaan we kijken. En moest er op bepaalde plaatsen terug door het te veel overreden worden, wordt er eventueel iets gepland. Hè. Maar op dit moment hebben wij het gevoel dat dat eigenlijk wel, wat dat die begroeiing betreft, niet zo slecht loopt. Hè. U zegt van die wagen parkeren. Vorige keer is er ook gezegd van er moet rekening gehouden, er mag geparkeerd worden. Er wordt gevraagd van goed niet voor de opritten te parkeren. Dat loopt veel beter, denk ik. Ik heb ook de klachten opgevraagd. Hè. Ik weet niet wie u allemaal hoort. Maar er zijn twee personen die nog sinds toen klachten hebben ingediend bij de gemeente. We hebben ook gevraagd in onze brief van als er problemen zijn, laat het alsjeblieft weten. Stond er heel duidelijk in. Eén persoon heeft op 6 september nog iets over overdreven snelheid en voertuigen op de rijweg met de vraag van kan er iets niet meer gecontroleerd worden. En een andere persoon heeft zowel in mei, juni als in juli dezelfde klacht opnieuw ook over te snel rijden en te smalle rijbaan. Hè. Wij horen langs de andere kant ook heel veel positieve geluiden. Mensen die daar wonen die wel tevreden zijn. Heel veel mensen die daar langs rijden met hun fietsen die ook zeer tevreden zijn. Mensen die daar wonen die zeggen van het is veel aangenamer, want iedereen omwille van het feit dat de rijbaan zo smal is, kunnen niet meer, het mag ook niet meer, het is 50 km per uur. De rijbaan is smal, mensen passen hun snelheid aan, het is veel veiliger, het is minder lawaai. Het is wat wennen, hè. Het is nu ook geen gemakkelijke periode met de werken die er op de Sint-Apollonia-lijn zijn enzovoort, er komt redelijk veel verkeer voorbij. We hebben ook nog eens heel duidelijk gemaakt dat daar geen vrachtwagens eigenlijk mogen komen. Dus blijkbaar is dat ook al serieus verminderd. Dus goed, dat is eigenlijk het plan dat wij daar nu over hebben.
Dus eigenlijk zegt u, we hebben wat paaltjes te veel geplaatst en daar gaan we er wat van wegnemen en daarmee zouden de problemen...
Ja, want die paaltjes hebben wij gezegd, waren gezegd, we gaan die daar tijdelijk zetten om te kijken hoe dat de evolutie loopt. Ja. Nu zijn er ook mensen die zeggen, het is niet slim om ze allemaal tegelijk weg te doen. Hè, maar het is, en dus dat gaan we ook niet doen, want dat denken we inderdaad dat dat niet zo slim is.
Ja, ik vrees mevrouw dat u zegt... kijk, ik zeg het ons als er klachten zijn. Ik denk dat er heel veel klachten gekomen zijn. En dat die mensen, dat is althans wat mij bereikt, hè, zeggen van ja, we laten het erbij. We zijn het beu, we hebben het zoveel keer gemeld. Maar dat is uw verhaal tegenover dat van die mensen dan. Hè.
We houden het in elk geval, de mensen mogen nog altijd hun klachten mailen naar de gemeente, naar mij.
Ja,
u
moet ook begrijpen, als daar aan die klachten geen gevolg gegeven wordt, en nu
ja, maar ik ga er gevolg aan
het wegnemen
geven,
van een paar paaltjes,
nee.
Ja, dan denk ik dat we uitgepraat zijn. Hè, want het is duidelijk dat de mensen zich ergeren over de smalle rijbaan, dat hun wagens niet kunnen veilig parkeren. Trouwens, de rijbaan is gewoon te smal gemaakt. Hè. Dus met alle gevolgen van dien, dat parkeren op de rijbaan op een dergelijke smalle straat niet verantwoord is. En dat kun je niet verbeteren met een paar paaltjes weg. Ook die draaicirkels, dat gaat er niet verbeteren met de paaltjes wat dichter bij een oprit weg te nemen. Maar goed, ik begrijp dat dus eigenlijk het blijft zoals het is en dat het concept blijft zoals het is.
Het concept.
Soms kan het ook eens goed zijn dat je eens kunt toegeven dat er een conceptuele fout gemaakt is. Maar ik neem aan dat je dat hier niet kunt gezegd krijgen. Daar hebben we alle begrip
voor. Wel gezien, ja, we hebben... Ja. Gezien de evaluatie op dit moment zijn we zover niet, inderdaad, dat klopt.
Goed, het antwoord is gegeven. Punt 31 hebben we al behandeld. Dan zitten we bij de vooruitfractie. Punt 32, toekomst jeugdkamp De Maat. Thomas, u hebt het woord.
Ja. Een korte vraag. We weten natuurlijk dat het jeugdkamp uitgebaat wordt door de VZW, maar het is gemeentelijk patrimonium. De vraag is eigenlijk van hoe ziet het gemeentebestuur de toekomst van jeugdkamp De Maat? Hè? Want het is toch een belangrijke plek, denk ik, voor heel veel kinderen en jongeren. Er zijn waar recent wat ontwikkelingen geweest die dat de uitbating wat bemoeilijken, denk ik. En welke acties worden ondernomen om die problemen op te lossen?
Schepen.
Dankjewel. De toekomst van Jeugd aan de Maat ligt in een structurele inkanteling in de EVA Jeugd en Sport. Dat is een beetje het idee waar we gaan trachten om onze twee jeugdkampen, die onze gemeente zelf in eigen beheer heeft, op dezelfde manier te gaan uitbaten. Nu, dat is in ene zin wel makkelijker gezegd dan gedaan, want dat zorgt natuurlijk wel voor een grote verandering en het heeft binnen de VZW zelf nog wel wat tijd nodig gehad om in de hoofden ook wat te rijpen. Nu, we zijn wel klaar om de volgende stappen te nemen. Dus volgende week gaat het sowieso al op de EVA Jeugd en Sport komen. En op de volgende vergadering van Jeugdkamp de Maat gaan we er verder op ingaan. Patrimonium is op dit moment bezig met het woonhuis. De vorige bewoner is daar enkele maanden geleden weggetrokken. Nu zijn we gaan kijken, ja, wat is er nog nodig om dat terug verhuurbaar te maken. Want we zijn wel ervan overtuigd dat een bewoning daar noodzakelijk is, om een beetje toezicht te houden. Ook om te gaan kijken dat er geen vandalisme is. Het is een afgelegen plaats, dus dat kan er nog wel eens belangrijk zijn. We gaan bij de verheffing van de VZW ook de financiële dienst nodig hebben, die daarmee in goede banen gaat leiden. Een beetje zoals gebeurd is bij de verheffing van de VZW van Jeugdraad Mikpunt in de tijd. Omdat een van de zaken die dat de VZW wel zou willen, is dat als er de inkanteling gebeurt in de EVA, dat de centra dat er op dit moment zijn binnen de VZW, dat die ook gebruikt gaan worden enkel alleen voor dat jeugdkamp. Dat kan, hè, dat is in een tijd met de overgang van de EVA Sport, hè, van de EVA Sport naar de EVA Jeugd en Sport, is dat eigenlijk ook zo gegaan met het deeltje van de spaarpot van sport dat daar nog zat. Die wordt nu ook enkel alleen gebruikt om sportzaken te gaan doen. Dan moeten we nog een constructie opzetten voor de conciergefunctie. Op dit moment is de functieomschrijving van de vorige bewoner daar is niet afdoende om daar een structurele goede opvolging aan te geven. Dus dat moeten we beter gaan uitdenken. We willen dat ook een beetje uitgebreider doen dan de conciergefunctie op Jeugdkamp Galbergen op dit moment. Maar dan moeten we nog verder te goed uitklaren hoe dat we dat verder gaan te goed invullen daarin. Ja, dat is eigenlijk een beetje hetgeen wat we op dit moment aan het doen zijn. Dat gaat niet zo snel als dat het zou moeten. We gaan daar nog wel een tandje moeten bijsteken. Maar ik hoop dus ook dat de leden van de bestuursvergadering van de VZW en ook de vertegenwoordigers van de politieke partij mee hun schouwers dat gaan onderzetten. Zodat we die inkanteling toch snel, vlot en correct kunnen laten verlopen. Want het is zoals dat gezegd wel een heel belangrijk domein. Maar dat is in het kort.
Nee, denk eraan. Dat lijkt me inderdaad ook de enige goede weg. De goede weg voorwaarts. En dat het inderdaad dan gevrijwaard wordt. En dan samen met de andere gemeentelijke jeugdkamp. Ik denk dat het inderdaad een mooi verhaal kan worden.
Goed, dan zijn we toegekomen aan het laatste punt van de publieke zitting. Paul van Hof, iets voor Straden.
Dank u, voorzitter. Er is vandaag al enkele keren naar verwezen. Dus eind deze week wordt de Fietselstraat Herentals-Balen ingefietst. Dat is heel heuglijk nieuws. Ik gebruik de fietsenstraden elke week meermaals en ik niet alleen, ondertussen honderden andere mensen. Tot grote tevredenheid. Ik denk dat het stuk Herentals-Balen kwalitatief goed aangelegd is. Op één plaats nou, hè. Dus dat is het centrum van Mol. Ik denk dus tussen Millegem en Gompel, hè. Dat is een strook van 3-4 kilometer. Dat het niet comfortabel is voor de fietsers en dat het zelfs gevaarlijk is voor de fietsers. Nu, ondertussen, want dat was ook een van mijn vragen, hè, is er eind vorige week signalisatie geplaatst. Dat is een goede zaak, want als die signalisatie er in Molcentrum niet zou hangen, dan zou je echt niet weten waar het de fietselstraden ligt. Ik denk dat we dat probleem allemaal onderkennen. Dat is eigenlijk een schril contrast met als je bijvoorbeeld door de stad Geel fietst, waar men echt wel heel proactief gewerkt heeft. Op de locaties waar dat er geen nieuwe fietsenstraden ligt, heeft men daar ofwel nieuwe fietspaden gelegd, ofwel heeft men daar fietsstraten gelegd. En dat is dan ook direct mijn vraag van, ja, heeft de gemeente Mol ook een visie op die strook van 3-4 kilometer? Overwegen wij ook om fietspaden aan te leggen? Ik denk bijvoorbeeld aan de Hangaarstraat. Overwegen wij ook in die zone fietsstraten aan te leggen? En bovenal, het gevaarlijkste punt in gans dat gebied is natuurlijk het kruispunt met de Rozenberg en Ginderbuiten. Dat is een zwart punt midden op die fietsostrade. Dat is iets wat effectief dringend moet aangepakt worden. Voor de fietser heel chaotisch. Vroeger werd er gezegd, het is een chaotisch kruispunt. En dat is ook de reden waarom er weinig ongelukken gebeuren, want iedereen let extra op. Nu, cijfers spreken het dus tegen. Er gebeuren wel degelijk heel wat ongevallen. En als er ongevallen zijn, is dat vaak met fietsers. Fietsers weten daar ook niet goed waar dat ze moeten blijven. We hebben een jaar geleden in de commissie Ruimte een update gekregen van ja, hoe dat kruispunt eventueel ging aangepakt worden. Nu, dat is alweer een jaar geleden, een jaar dat we daar eigenlijk niets meer van gehoord hebben. Dus dat is eigenlijk ook mijn vraag, wat is de stand van zaken in verband met de beveiliging van dat kruispunt? En dan het laatste puntje, er is ook altijd gezegd dat het gehucht Gompel zal ontsloten worden op die fietsenstraden. Ter hoogte van Gompelhoeve zou ongeveer een stuk weg aangelegd worden van 150 meter. Dat is ook iets wat de gemeente op zich moet nemen, dat tot op heden niet gerealiseerd is. Wat is daar de stand van zaken?
Schrijf het om.
Ja, dank u. Wat u zegt klopt inderdaad, van dat het een moeilijke route is, het stuk in Mol. Nu, wat is een fietsostrade? Het wordt door de provincie aangelegd, dat is een fietsostrade in eigen bedding, die op bepaalde plaatsen waar het moeilijk is, de fietser zich in het gemengd verkeer begeeft. En jammer genoeg is dat zo, dat in Mol, denk niet dat is in andere gemeenten dat zo is, want de vergelijking met Geel is, ik zal het direct zeggen, als je vanuit Geel in Mol komt, van aan de Merelstraat, is het gemengd verkeer en dat is tot bijna in Gompel, voordat je bijna in Balen bent. En dan begint de fietsenstraat in eigen bedding, waar ze zo lang aan gewerkt hebben, begint terug. Dus dat is nu zo, dat is, waarom is dat? Dat is omdat het heel moeilijk is. Dus de provincie heeft ook gezegd, dat is daar zo moeilijk, daar beginnen we niet aan, want dan zijn we over 15 jaar nog niet klaar. Dat is eigenlijk de realiteit. Ik zeg het maar omdat dat inderdaad tot veel frustraties leidt bij mensen, maar ook wel bij de diensten bijvoorbeeld. Dat merk ik wel als ik daar nu tussen zit. Ja. Dus dat is geen afgewerkt geheel, dat is extra complex. Maar dat wil niet zeggen dat er op de diensten niet over nagedacht is. En wat gaat er nu nog gebeuren? De provincie heeft al heel lang gezegd dat ze dus de nodige bewegwijzering volgens de routetaal, dat is die speciale bordjes en de driehoeken op de grond die geprint worden, gaan plaatsen. En de bedoeling was, of is, dat de gemeente ook bijkomende signalisering waar nodig is om het fietsverkeer veilig mogelijk maken, gaat voorzien. Ja. Nu, we wisten ook niet juist wat dat de provincie waar ging zetten, hoe dat er ging uitzien enzovoort. Dus het is ook rijkelijk laat, ze zijn vrijdag begonnen, ze hebben vandaag voortgedaan. De printing, ik hoop dat het er nog komt, ik hoop het, we zullen zien. Maar we kunnen misschien het traject eens eventjes overlopen, snel. Dus inderdaad, de Merelstraat, dat is een lange straat. Eerste instanties denk je soms is dat wel goed voor een fietsstraat, een lange straat, meestal niet goed, omdat het verkeer maar 30 mag rijden achter die fietsers moet blijven. Nu hier, dat is een heel smalle straat, dus voor de Merelstraat is gekozen voor inderdaad wel een fietsstraat van te maken. Ons oorspronkelijk opzet van fietsstraten was gelijk Centrum West, een fietsstraat, bijvoorbeeld in Geel, zijn er straten waar dat ze van voor zetten, ze fietsstraat, dat is een redelijk lange straat, halverwege is iedereen dat al vergeten dat dat een fietsstraat is. Dus eigenlijk was de keuze van ons bestuur om dat niet zo te doen. Dat zeggen we, als we een fietszone maken, is dat een fatsoenlijke fietszone die rood ziet, waar alles... Nu, in dit verhaal gaan we van dat principe moeten afstappen, dus we gaan het simpeler houden met een printing aan het begin en de juiste borden. Dus Merelstraat, fietsstraat, Groenvinkstraat, Spoorwegstraat tot aan de Schoolstraat, waarschijnlijk fietsstraat. Daar is ook een stukje waar nu uitgezonderd plaatselijk verkeer is, waar met de kermis en zo wel heel veel doorgereden wordt. We gaan misschien, daar wordt over nagedacht, van gaan we dat misschien echt blokkeren, een verkeersfilter maken. Dan komt er een stukje Spoorwegstraat tot aan de Martelarenstraat waar de brand zit en zo. Dat is een redelijk lange straat, daar weten we het nog niet goed hoe dat we dat gaan doen. Dan de Martelarenstraat eventjes volgen en dan oversteken. Dat is ook heel moeilijk, heel gevaarlijk, dat klopt. De provincie zegt dat ze daar op de grond een okere oversteekplaats gaan voorzien. Ik hoop dat ze het doen, dat zou wel goed zijn. Dan kunnen we verder kijken wat dat er nog kan gezet worden voor dat duidelijker te maken. Kardijnstraat, dat is een straat waar je gemakkelijk een fietsstraat kunt van maken, Molsveld. En dan komen we inderdaad Hangaarstraat. Nu zijn we bezig met Sint-Apollonialaan en dan wordt het kruispunt Keirlandse Zille aangepakt. En dat staat niet in de plannen, maar dat staat wel op de planning. Hè. Allee, voor dan, daarna, voor te gaan naar het kruispunt aan de andere kant van de spoorweg en dus de, en de Hangaarstraat. Dus daar zijn ook al plannen over gemaakt en ja, dat gaat gebeuren. Hè. Daar gaan twee enkel richtingsfietspaden, we denken daar aan twee enkel richtingsfietspaden. Hè. Nu is het één fietspad en dan zo'n fietssuggestiestrookachtig iets. Hè. Daar kunnen ook subsidies voor de delen van de fiets aangevraagd worden. Hè. Dus dat is iets dat voor de volgende legislatuur zo dat mogelijk moet gebeuren. Hè. Dan komt er aan het fietspad voor het stationsgebouw. Dat dan plots stopt. Hè. Dat is een heel moeilijk, dat is een, zal een groeiverhaal worden, laat ons maar zeggen. Hè. Iedereen ziet dat dat daar moeilijk is als gefietst. De provincie heeft gezegd tegen de mensen van mijn dienst dat zij zouden markeringen op dat plein doen voor de overstaat. Ik weet het niet waar ze gaan leggen. Ik hoop het. Het zal, we zien het wel. Dan heb je de Charles Koolspad en dan kom je inderdaad aan het kruispunt van de Rozenberg. Hè. Een heel onoverzichtelijk kruispunt. En inderdaad, het is uitgelegd dat er een project met AWV was om het hele kruispunt aan te pakken. En daar is recent inderdaad nog wel evolutie in dat dossier. Want AWV heeft nu heel duidelijk gezegd dat zij die, vooral de verkeersgestuurde lichten, hè, dat zou daar, dus het verbreden was van de overweg naar dan de verkeersgestuurde lichten, hè, dat dat eigenlijk enkel fatsoenlijk kan werken en dat zij daar enkel willen mee doorwerken als het gemeentebestuur een principiële goedkeuring geeft voor het invoeren van een eenrichtingsverkeer in de Leenhofstraat. Wat wij als gemeente hebben gezegd van kijk, op dit moment, omdat de Kapellenstraat, we hebben het daar straks nog gehad, erover gehad, dat staat ook min of meer, dus dat zal ook begin volgende legislatuur, als alle andere werken klaar zijn, want we zijn heel druk bezig met alles af te werken. Dus het kan er nu ook niet bij, dus dat kun je leuk zeggen. Maar allee, dus ze vragen een principiële goedkeuring. Wij hebben dat dan ze volgen de redenering dat dan de Kapellenstraat moet klaar zijn. Hè. Voilà. Dus dat wordt ook eind september staat op het college om te bespreken. En ik denk dat daar een beleidsbeslissing, hoe dat moet lopen, er moet genomen worden om dat goed te keuren. Hè. Dan de Gompelbaan, alleen dus dan richting Rozenberg-Gompelbaan. En dan onder de Zuidering, ja. Dan zijn we aan uw vraag over de fietsdoorsteek tussen de Gompelhoeve en de Fietselstraden. Daar is ook wel aan doorgewerkt. Hè, dus er is een overeenkomst met Natuurpunt. Die hebben we op de gemeenteraad van 25 april 2022 goedgekeurd. En daar is wel mee voortgewerkt. Dus die nieuwe fietsverbinding die zou vertrekken rechts van Gompelhoeve 34. En dan in de berm van de burgemeestersloop die daar loopt, wordt die aangelegd om zo aan te sluiten op de Fietselstraden. Die gaat verhard worden met ternair zand, halfverharding. Dat is een soort kalksteen, waterdoorlaatbaar. Op dit moment is het architectenbureau AAT bezig met de plannen te maken en die zullen ook een omgevingsvergunning aanvragen. Dat was niet in uw vraag, maar er is ook nog een vraag gekomen voor fietsaansluiting naar het fietspad naast de Zuidering. Hè. Dat is van een andere kant gekomen, maar daar is eigenlijk de provincie mee bezig. Want bij als de fietsostrade F71 naar Weert wordt aangelegd, dan zal die verbinding voorzien worden. Dus dat is ook iets dat wel nuttig kan zijn. Goed.
Dank u, Anneleen. Als ik het goed begrijp, ligt de vraag dus voor het Schepencollege ergens eind september om een principiële beslissing te nemen over de richting van de Leenhofstraat. Of heb ik dat verkeerd begrepen?
Wel, het is zo dat de AWV duidelijk gezegd heeft van als wij niet weten dat dat zo zal worden in de toekomst, dat zij daar geen oplossing aan zien. En dat zij, als wij zeggen het is zo, dan gaan ze direct aan de technische plannen beginnen. Ik weet niet hoe lang dat nog gaat duren. Mm-hmm. Hè, dat hebben ze. En dat is hun vraag. Ja. Dus ik denk dat we daar toch minstens eens heel goed over moeten nadenken. Er zit natuurlijk wel een zekere logica in hun verhaal in. Hè. Ze zeggen van dat is eigenlijk het uitsluitend ontruimen van het kruispunt. Hè, zodanig dat ook die fasering van die lichten op doorgaand verkeer kan worden afgestemd, want er is heel veel verkeer. Hè. Mm-hmm. En zij hebben dat bekeken en berekend en zij denken daar ook al jaren over na. En zij zeggen nu van, we leggen nu de bal in het kamp van de gemeente Mol. Nou, wij moeten dat bekijken, we gaan dat bekijken. Dus we zullen dat met de raadscommissie, zal er zeker over gesproken kunnen worden. Maar dat is hoe dat de stand van zaken is.
Ja, ik denk dat die visie correct is. Hè. Ik denk als je de Leenhofstraat dubbelrichting houdt, dat de wachtrijen met een lichte geregeld kruispunt enorm immens gaan worden. Dus ik begrijp de visie van AWV in deze. Nu, ja, stel dat de beslissing niet wordt genomen hè, om de Leenhofstraat enkel richting te maken, dan zijn we nog voor lange tijd weg om daar een oplossing te hebben. Gaat er dan op korte termijn signalisatie komen voor de fietsers op dat kruispunt? Want op dit moment is er eigenlijk niets en doet iedereen maar wat. Hè. Dus,
het is een heel moeilijke zaak om daar fatsoenlijke signalisatie te zetten. Hè.
Ja.
Mm-hmm. Dus moest er daar is al veel over nagedacht. Dus moest daar een geweldig goede oplossing voor zijn, dan stond het er al lang. Dat is het enige wat ik daarover zeg. Het is ook een beetje, ja, het is een moeilijk, heel moeilijk punt. En ook nog een punt waar we eigenlijk niet echt baas over zijn. Hè. Infrabel heeft dan hè, de spoorweg. ABV is het is.
Ja, klopt. Maar ik denk dat het belangrijk is dat wij als gemeente Mol dat de regie nemen. Hè? Want inderdaad, Infrabel heeft er niks mee te winnen. De provincie is ondertussen weg eigenlijk. Hè? De straal lichter bij wijze van spreken. Dus die vinden van
hetzelfde. U bedoelt voor de fiets of straal?
Nee, ik bedoel voor dat kruispunt aan te pakken. Ik denk dat wij niet moeten...